vraagt nog de motie in stand. En we hopen op iets wat meer medestanders dan wat we in de eerste ronde hebben gekregen.
Dank u wel, meneer Van Rijn. Meneer Vlerum.
Dank u wel, voorzitter. Ik dank de burgemeester voor zijn beantwoording. Want met name dat gedeelte over de visie 2030, daar is hij uitgebreid op ingegaan. En dat klonk mij wel als muziek in de oren, maar dat heeft toch ook wel een gehalte dat wij samen vinden dat het zo zou moeten. Maar of dat het ook zo gaat, mijn constatering was dat dat hele bestuurlijke gedoe waar we nu in zitten, dat die uitvoering van die visie 2030 gewoon frustreert. En ik zou wel eens willen horen hoe het college dat probleem ziet of mogelijk denkt te kunnen tackelen. Want wij zijn echt van oordeel dat dat gewoon niet te lang zo door moet gaan. Want de hele regio begint te wankelen, te scheuren, te kraken. En als dat wegvalt, dan is het vliegviel wat die visie gestalte moet geven ter ziele. En dan houdt het gewoon op. Nou, dat zou echt een debakel zijn. En daar zijn wij, enigszins beducht voor. Dus ik hoop dat het de wethouder of de burgemeester daar in tweede termijn nog op wil reageren. Even naar meneer Van Rijn. Het vertrouwen wat wij hebben in de stap die we nu gaan zetten. Die is inderdaad gebaseerd op een verkenning die we hebben gehad met onze vrienden en collega's in Molenwaard. Maar dat is natuurlijk niet de hele raad. Kortom, hoe het in de volle breedte van Molenwaard leeft, ja, daar heb ik geen zicht op. Ik weet wel hoe het regionaal, zeg maar, in de breedte van de regio zit, wat de CDA's betreft, want die spreken wij ook regelmatig. En ik weet dat u regelmatig uw collega's van de PvdA in dat verband spreekt. En dan hoor je natuurlijk ook wel eens wat, maar ik kan u verzekeren dat ook mijn waarneming binnen de CDA-kring is, wat de burgemeester al meldde, dat colleges volledig op de steun van hun gemeenteraden kunnen rekenen. En dat is in sommige gevallen een hele brede steun. Dus dat is niet fractiegebonden of zo, dat is gewoon gemeentegebonden bijna. Kortom, dat is voor mij nog een extra argument. En ik hoorde het de burgemeester zeggen, vandaar dat ik er nog even op terugkom. Wat het vertrouwen om de raden bij elkaar te zetten, dat een soort zegenende werking zou hebben, ik geloof er eerlijk gezegd niet in. En ik had u beloofd om nog definitief uitsluitsel te geven op de motie, maar onze fractie zal niet voor de motie stemmen. Dat wat mijn tweede termijn betreft. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vlerum. Mevrouw Remes.
Dank u wel, voorzitter. Ik voel me genoodzaakt mijn uitspraak in de vorige termijn dat vier colleges het hebben laten liggen te corrigeren naar vooral twee colleges hebben een belangrijke mogelijkheid aan zich voorbij laten gaan. Hardingsveld is gebonden aan zijn coalitieakkoord. Gorkum daarentegen zie mijn Twitterbericht van 2 weken geleden. Misschien een tikje over het randje, maar ik benoem het beestje graag bij haar naam. Het college van Gieselanden heeft haar uiterste best gedaan. Democratische legitimiteit. Ik was blij dat de heer Visser hem aanhaalde. Want ik heb weliswaar al 10 keer het gehad over dat plattelandskarakter, waarvan ik nog steeds niet goed begrijp wat ermee bedoeld wordt. Maar als we echt op inhoud gaan praten, dan gaan we het hebben over bijvoorbeeld democratische legitimiteit. Juist om die reden is herindeling noodzakelijk. We komen daarmee op de inhoud met hoofdletters. Daar waar het over moet gaan. Die uitleg moet richting de burger. En ook opgenomen worden in een raadsvoorstel als deze. Want onze gemeente alleen wegzetten als een bestuurskrachtige gemeente doet geen recht aan de realiteit, als je het mij vraagt. Het waarom van herindeling zal leiden tot een verhoging van die democratische legitimiteit moet uitgelegd worden. De gemiddelde burger snapt er nu weinig van. Juist daarom zou in duidelijke taal uitgelegd moeten worden dat wij als gemeente of gemeenteraad nu over veel zaken verrekte weinig te zeggen hebben. Er wordt veel, zo niet heel veel, op regionaal niveau besloten en uitgevoerd.
Voorzitter, bij interruptie.
Gaat u gaan.
Ik hoor mevrouw Renes zeggen dat de democratische legitimiteit, en ik denk het kerngericht werken, is het toppunt van democratische legitimiteit en de verantwoordelijkheid in de kernen liggen waar mensen zelf met ideeën komen, zelf verantwoordelijkheid dragen. Er staat vanavond nog een prachtig voorstel in die zin op de vergaderagenda. Ik denk dat we dat al te pakken hebben met elkaar.
Dit was een bijdrage voor de bandoverstand, meneer Slob van het CDA. Mevrouw Nes, u krijgt het woord binnen.
Even reagerend op de heer Slob. Dorpsraden zijn natuurlijk echt een belangrijke aanwinst voor onze gemeente en een goede invulling van hoe wij kerngericht willen werken. Maar een dorpsraad heeft geen bevoegdheden. In die zin dat wij als gemeenteraad nog steeds gaan over de zaken die daadwerkelijk besloten moeten worden. Dus.
Nou, dat is denk ik het bijzondere in deze gemeente, dat we met elkaar tot consensus komen wat de kern en dorpsraden met elkaar in overleg met ons college tot nog toe tot stand brengen. En dat vertrouwen dat hebben wij en dat wordt ook bevestigd. En ik denk dat het een prachtig voorbeeld is. In die richting denk ik dat we als CDA naar de toekomst ook op willen.
Zinvolle toevoeging van de heer Slob.
Oké. Okay. Mevrouw Nes, gaat u gang.
Ik was bij de zin, er wordt veel, zo niet heel veel, op regionaal niveau besloten en uitgevoerd. Wij als raden worden vervolgens achteraf nog een keer daarin meegenomen. Klinkt lullig, maar zo gaat het soms echt. Een gemeenteraad lijkt heel wat, maar zoals de heer Visser al aanhaalde, wij hebben slechts over een klein percentage van de begroting en dus ook over de inhoud wat te zeggen. Door herindeling zou dit sterk kunnen verbeteren. De stelling van de heer Lok dat raden van andere gemeenten prima voor zichzelf kunnen denken is uiteraard waar. Maar graag geef ik hem en anderen mee dat een gesprek en vooral informatieuitwisseling tussen raadsleden van verschillende gemeenten absoluut geen kwaad kan. Dit zeg ik nadat ik onlangs via Twitter met een raadslid van de gemeente Gorinchem van gedachten heb gewisseld. Mijn conclusie was toen, kan heel zinvol zijn. Met respect voor de heer Ten Kate, bij elkaar zetten en dan maar kijken wat er gebeurt, dat is niet de doelstelling, lijkt mij. Wel kan een doelstelling zijn, laat raadsleden nu eens met elkaar uitwisselen hoe ze erin staan. Want veel raadsleden van de verschillende gemeenten weten dat helemaal niet van elkaar, hebben er nog nooit met elkaar over gepraat. Dus het zou zomaar van toegevoegde waarde kunnen zijn dat ze dat met elkaar uitwisselen. Kwaad kan het niet, toch? Dus waarom ontraden? Fractie Rennes, het is nog wat onwennig. Onderschrijft verder het betoog van de heer Ten Kate aangaande de twee, zo lijkt, tegengestelde bewegingen. Een wijze man die ik wil complimenteren met zijn bijdrage aan dit proces. Een voorstel wat gaat van de PvdA Rieselanden over slechts een onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking of herindeling met Molenwaard, kan ik daarom wel ondersteunen. Dank u wel.
Meneer Visser, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. In tweede termijn toch even kort reactie op wat de burgemeester heeft aangegeven. Prima ingegaan op het punt van wat doen we nog wel binnen rechtstreeks in de raad. En dat hij daar nog geen rechtstreeks antwoord op weet nu, begrijp ik goed. Dus dat houden we er nog van hem te goed. En zo, of we nemen het in ieder geval mee in het onderzoek zoals dat dan voor ligt. Waar hij niet op ingegaan is, maar waar volgens mij twee weken geleden hebben we wel gesproken ook over dat er een klankbordgroep zou worden opgericht. En misschien dat de burgemeester daar nog over in zijn tweede termijn terug kan komen. Want het punt van die toekomstvastheid is toch voor de BVD-fractie een belangrijk punt. Dus ook ik weet niet helemaal hoe dat die klankbordgroep wordt samengesteld. Gaat dat gebeuren uit enkele raadsleden of commissieleden vanuit Gieselanden dan wel vanuit Molenwaard, worden er twee klankbordgroepen. Ik hoor daar graag in de tweede termijn iets over. En zoals al aangegeven in de eerste termijn het voorstel dat wij zien het toch als het enige overgebleven alternatief. We zullen het steunen. En de motie van de heer Van Rijn van de PvdA, dat ook daar hebben wij in de eerste termijn ervan aangegeven, hoe sympathiek ook, daar zullen we niet steunen. Want uiteindelijk is het toch wel zo gebleken dat in die, als je samen gaat, dan moet de liefde ook van twee kanten komen. En het is duidelijk geweest dat het in dit traject, de liefde, die komt wel van Gieselanden, maar die wordt niet beantwoord vanuit de andere kant. En dan is er eigenlijk niet veel anders dan voorlopig maar eens even de wegen te scheiden, denk ik. Dank u wel.
Meneer Schalk, tweede termijn.
Ja, dank u wel. De wegen te scheiden, daar mag ik mee beginnen. Nou, dat is fijn, Bram, meneer Visser. Ik heb eigenlijk niet zoveel opmerkingen. Ik vind dat de heer De Kater een aantal dingen weer goed heeft aangesneden, goed heeft aangescherpt ook. En ik denk dat er wat dat betreft nog een heleboel dingen in feite nog open zijn. Een aantal opmerkingen die wil ik eigenlijk toch even terugbrengen naar iets anders. Wij hebben zelf in feite een raadsbesluit goedgekeurd op 13 november, waar wij in feite gewoon de kaders gaven en ook randvoorwaarden gaven om verder te gaan, om deze bespreking, dit voorstel in kaart te brengen. Dat hebben andere gemeenteraden ook gedaan. Dus daarom zie ik ook niet zoveel nut om in feite gewoon nog eens een keer een parallel proces te gaan beginnen om met alle raadsleden bij elkaar te zitten. De heer De Kater heeft ons een aantal maanden geleden ook gezegd van prima als jullie met je collega raadsleden informeel aan de gang gaan. En dat hebben wij ook gedaan. En wat dat betreft weten we hoe de standpunten zijn. En we weten ook in feite wat de argumenten zijn. De plaatselijke argumenten. En die zijn helaas anders dan hier in Gieseland. Dus ik zie eigenlijk ook niet de ruimte in feite om de motie van de PvdA te steunen in dat opzicht. Dat doe ik ook omdat ik eigenlijk vind in feite gewoon dat we de ballast voor de onderhandelingen, de besprekingen enzovoort niet te groot moeten maken. En we praten over een heleboel dingen die belangrijk zijn, maar ik ben meer geneigd om te zeggen van laten we beginnen met dit proces en laten we niet te veel in feite gewoon daar voorwaarden aan verbinden, maar daar open mee te beginnen. En uiteraard als die Lok zegt van ja, maar moeten we dan de deur sluiten voor iedereen? Nee, dat denk ik ook niet. Maar voorlopig even wel, want het is al moeilijk genoeg om met twee partijen tot overeenstemming te komen. Dat was mijn tweede bijdrage. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Lok. Tweede termijn.
Ja, ik zal het kort houden. Complimenten voor de beantwoording in de eerste termijn. Ik denk dat daar een aantal dingen onderstreept zijn die wat de SGP betreft ook passen in deze lijn. Ook de antwoorden op de vragen die ik gesteld heb. Naar de heer Van Rijn. Wat ik met inhoud bedoeld heb is, en dat heb ik wel aangegeven in mijn eerste termijn. We hebben kaders meegegeven, we hebben een coalitieakkoord waar het wel degelijk over de inhoud gaat. En als je het voorstel wat er nu ligt daaraan toetst, dan zie ik daar inhoudelijk geen afwijking in wat we met elkaar eerdere verbanden afgesproken hebben. En dat bedoel ik ook met inhoud. En ik ga daar niet stuk voor stuk herhalen wat daarin staat, want dan zou het wel een heel erg lange lijst worden. En u hebt me niet kunnen overtuigen om anders te denken over uw motie. Maar dat zal u niet verbazen.
Dank u wel, meneer Lop. De portefeuillehouder, burgemeester.
Ik zal het kort houden, voorzitter. De klankbordgroep in de richting van de VVD. Ik heb vorige keer dacht ik aangegeven dat het in ieder geval mijn insteek is. En ik dacht, maar dat weet ik niet helemaal zeker, dat het ook bij Molenwaard op instemming kan rekenen. Om die te laten bestaan uit een vertegenwoordiger van iedere fractie, zowel uit Molenwaard als uit Gieselanden. Samen iedere fractie één persoon daar in. Dan is iedereen ook daar nauw bij betrokken. Ik heb vorige keer al aangegeven dat we ook daar de vraag zullen neerleggen. Wat denkt u dat meegenomen zou moeten worden in het onderzoek? En de toekomstvastheid heeft u zeker een punt, die staat reeds genoteerd. Dan de vraag nog van het CDA, die is iets ingewikkelder. Want u vraagt van ja, hoe, terechte vraag overigens, van hoe kunnen we dat nou vorm en inhoud geven? Want wij zijn het met elkaar eens, maar hoe doen we dat nou? Ik denk dat we maar eens moeten beginnen met dat vanuit Gieselanden op de regionale agenda te zetten. Ik denk dat daar nu de tijd wel rijp voor is, want die discussie is inderdaad een beetje op de achtergrond geraakt of iets anders op de voorgrond. Deze discussie is wel heel erg manifest aanwezig geweest, ook begrijpelijk. Maar nu hier een standpunt lijkt te worden ingenomen, dat waarschijnlijk in januari ook in Molenwaard gaat gebeuren en in de beide andere gemeentes gaat gebeuren, is volgens mij de tijd ook rijp om naast dat proces een tweede spoor op te stellen. En dat is de vraag zoals u hem formuleert. Dus ik zal op mij nemen om dat in ieder geval vanuit Gieselanden op de regionale agenda te zetten. En dan moeten we samen eens kijken hoe we dan de volgende stappen gaan zetten. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Komen we tot besluitvorming. Raadsbesluit 2014-106. Dat doen we in de nieuwe orde van de burgemeester volgens mij met hand opsteken.
Dus ik zou de raadsleden even willen verzoeken hun besluit kenbaar te maken door al of niet een hand op te steken. Daar waar ze het eens zijn met het raadsbesluit. Opsteken, als u het eens bent met het raadsbesluit.
Mag ik een stemverklaring daarbij afgeven, voorzitter?
Wat zegt u, pardon?
Mag ik daar een stemverklaring bij afgeven?
U mag er een stemverklaring bij afgeven, natuurlijk, meneer Rijn.
Nou, wij stemmen ook voor, omdat stilstand staan inderdaad achteruitgang is, zoals de burgemeester dat heeft gezegd. En we hopen dat dit inderdaad meer beweging zal opleveren binnen de waard, omdat het voor de regio alleen maar beter kan worden.
Dank u wel. De hand van mevrouw René.
Onze fractie stelt dat erg op prijs, ja, dat mag ik zeggen.
Oké. Ik concludeer dus dat alle fracties voor het raadsbesluit zijn en unaniem besluitvorming heeft plaatsgevonden. Daar dank ik de raadsleden voor. Dan breng ik vervolgens in stemming de motie van de PvdA. U heeft natuurlijk al het een en ander gehoord, maar ook dat moet ik even formeel met handopsteken gebeuren. En wie er voor de motie is, dan kijk ik eerst even naar mijn rechterhand, want daar verwacht ik de meeste handen omhoog. De PvdA en fractie René zomaar hebben en links niemand. Dus dat betekent dat deze motie verworpen is met, dan moet ik even tellen, even kijken, 3 stemmen voor en dan heb ik denk ik 11 stemmen tegen. Ik mis. Ja, klopt. Ja, mevrouw Kis.
Ja?
Ja, klopt, ben ik zelf ook. Dat gezegd zijn, de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Volgens mij mag ik nu de burgemeester weer aan het woord geven.
Dat mag en ik zou willen voorstellen om even 5 minuten te schorsen. Goed mensen, 5 minuten zijn ruimschoots voorbij. Ik stel voor dat we weer verder gaan, want we hebben nog een redelijke agenda af te werken. En het is inmiddels al bijna 9:45. Ik kan u nu al melden dat we de bovenkerknorm vanavond niet gaan halen, maar gaan proberen toch voor 12 klaar te zijn. Al is het maar omdat we anders Aard Schalk allemaal zouden kunnen toezingen. Maar dat kan na 12 uiteraard nog steeds, maar dan buiten de vergadering. Wij zijn aangeland bij raadvoorstel 214-98 voor zelfstandiging voetbalverenigingen. Ik kijk eens even rond. Wie zou daarover het woord willen voeren? De heer Visser, de heer Schalk-Lok. Ik heb het allemaal. Mevrouw Res ook nog het woord hierover of niet?
Dit keer niet, voorzitter. Dank u
wel. Oké, ja, ik denk misschien mis ik een hand. Laat ik deze keer eens bij de heer De Jong beginnen. Hij staat zo vrolijk zijn hand op te steken. Dus gaat uw gang.
Vrolijk. Nou, laat ik eerst mijn tekst maar eens uitspreken. En dan trekken we daarna de conclusie wel wat de gemoedstoestand is. Van mij en van de overige fractieleden. Ik heb hem toch uitgeschreven omdat we ook best wel binnen onze fractie even wat geworsteld hebben met onze stemming. Ik wil beginnen met een metafoor. Bij het nu voorliggende raadsvoorstel om te komen tot een verzelfstandiging van de voetbal en de kosten daarvan, schoot het de afgelopen maand een beeld door mijn hoofd van een gebeurtenis een aantal jaar geleden. Waar ik tijdens een veiling een kop koffie probeerde te bestellen. En eerder dan de ober mijn hand door de veilingmeester gezien werd. En vervolgens ik met een rood hoofd de afstamming en de potentie snel probeerde in te schatten van een kalf wat toen op het veilingpodium stond. Die beoordeling met onderliggende onderzoeken hebben wij als CDA-fractie ook met dit voorstel gemaakt. We vinden het veel geld, maar zien ook het unieke samenspel om de verenigingen in onze kernen heen. Het is meer dan een spelletje. Het is een sociaal netwerk waar jong en oud actief hun sport beoefenen en of als vrijwilliger de handen uit de mouwen steken en waar daarnaast de businessclub een ondernemersnetwerk vormt. Wij als CDA-fractie zullen dan ook voor het voorstel stemmen en gaan ervan uit dat we op die manier de begroting van de gemeente op termijn zullen ontlasten. En de verenigingen voldoende uitdaging bieden om mooie sport te bedrijven. Door jong en oud gedragen door vrijwilligers en ondersteund door de betrokken ondernemers om zo hun eigen toekomst tot een lengte van jaren op een zelfstandige manier te creëren. Oh ja, het kalf is inmiddels een oude koe. Een mooie stammoeder van veel goede dieren en achteraf een goede investering gebleken.
Oké, dank u wel. De heer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Uitgangspunt van dit voorstel om de voetbal te verzelfstandigen is eigenlijk het masterplan voorzieningen, zoals dat genoemd wordt in het raadsvoorstel. En ook de visie van het college. In het masterplan staat behoud van voldoende actueel aanbod van aan activiteiten en functionaliteiten. Dat is belangrijk voor de cohesie van de dorpen. En in het coalitieprogramma staat tevens delen van het vermogen worden overgedragen aan maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. Geen verkeerde visie. Alleen in die visie is echter geen plaats meer voor een zwembad of een bibliotheek. Wij kunnen ook de beweegredenen niet echt volgen achter deze visie om die twee voorzieningen niet daarin mee te nemen. Graag zouden wij de beweegredenen van het college willen weten waarom de voetbal bijvoorbeeld 4 miljoen euro bijna, zo'n beetje 4 miljoen euro waard is en de zwembaden maar 1 miljoen. Heeft u daar dan een visie op? Als het uitgangspunt is het aantal gebruikers, ja, dan kunnen we dat niet helemaal goed volgen. De voetbal heeft zo'n 2000 leden, althans, dat is maar een schatting, want het exacte aantal kunnen we niet krijgen. Terwijl een zwembad in Giessenburg zo'n 1300 abonnementen verkoopt en doet er Noorloos een Arkel bij en je hebt 2000 abonnementen. Waarom is de voetbal dan meer waard dan een... En waarom is de voetbal meer waard dan een basisvoorziening als een bibliotheek? Kunt u dat dan ook uitleggen? En dat kan ook niet het aantal gebruikers zijn als een bibliotheek 2800 leden heeft en de voetbal maar zo'n 2000. Verder klinkt het allemaal aardig. De zelfstandiging van de voetbalvereniging. We kopen dit af door een bedrag over te maken van bijna 4 miljoen euro. Kortom, per inwoner geven we de voetballers 270 euro en per voetballer is het zo'n 2000 euro. Een gigantisch bedrag. En het voorstel brengt ons ook enigszins in verwarring. De hele operatie zou ons 155.000 euro... subsidie per jaar moeten uitsparen. En zo kunnen we de voetbalverenigingen zo'n 15 jaar vooruit. Stel nou, we blijven gewoon die subsidie verstrekken, zoals die nu is vastgelegd. Dat betekent dat we over 15 jaar 2,3 miljoen euro kwijt zijn, in plaats van die bijna 4 miljoen. Dus ja, ik zie, tenminste, wij zien de bezuiniging dan niet meer. We geven gewoon de voetbal 1,4 miljoen meer dan daar waar ze recht op hebben als we de subsidie blijven handhaven. Dus ja, kunt u ons overtuigen waar de bezuiniging in zit? Want dat zien wij helemaal niet. Verder vinden wij het ook een beetje onbegrijpelijk dat de gemeente een bureau heeft in de arm genomen. Een bureau om de nulmeting te laten plaatsvinden. De voetbal heeft er nou niet echt om gevraagd. De voorzitter van Noorloos zat hier aan tafel een tijd geleden en zei, joh, geef ons 2,1 miljoen en u hoort ons niet meer de komende 15 jaar. Nou, als we had gezegd, dat doen we, dan hadden we maar 2,1 miljoen kwijt geweest in plaats van de bijna 4 miljoen. Nee, zegt het college, we gaan een bureau inhuren en we gaan alles nalopen. Van grasfriet tot kleedkamer. Daarnaast willen we graag ook nog een verduidelijking betreffende de zinsnede. We gaan een bijdrage verstrekken van 1,6 miljoen. Dit bedrag is 20% van het totaalbedrag van het BK-onderzoek. En die 20% is afgeleid van de verhouding van de gemeentelijke subsidie ten aanzien van ten opzichte van het jaarinkomen van de voetbalverenigingen. Dus, zoals wij het nu lezen, betekent dit dat de inkomsten van de voetbal jaarlijks voor 1,5 of 1/5 bestaat uit de subsidie. Dus, volgens onze berekeningen, komt er jaarlijks bij de voetbal zo'n 620.000 euro binnen. Is die conclusie juist? Als we dan uitgaan van dat absurde bedrag van 8,2 miljoen, wat voortkomt uit het onderzoek, dan staat er ook nog in dat de verenigingen zelf hun best moeten doen en in de komende 15 jaar die 4,5 miljoen euro bij elkaar te krijgen. Om bij die 8,2 miljoen te komen. Nou, als ze zelf zoveel geld genereren, dan hebben ze dat weer in 7 jaar al bereikt. Dus kunt u dat allemaal verklaren? En kunt u ook verklaren waarom we uit zijn gegaan van 15 jaar? U heeft wel iets gezegd over de informatieavond, maar daar zou ik toch nog even wat verduidelijking over willen hebben. Oh, ik vergeet nog één ding. Ja, we hebben ook nog een motie. Nee. U gaat allemaal voorstemmen, dat weet ik zeker. Mocht dit raadsvoorstel nou worden aangenomen, dan gaat de motie pas spelen natuurlijk. Hè? Want ja, als de raadsvoorstel niet wordt aangenomen, dan heeft de motie ook geen zin. Voorzitter, zal ik hem gelijk voorlezen? De raad van de gemeente Giessenlanden in de vergadering bijeen van 11 december 2014 betreffende de zelfstandige voetbalverenigingen. overwegende dat bij het voorstel betreffende de verzelfstandiging van de voetbalverenigingen is overeengekomen om de parkeerterreinen bij de gemeente te laten, die daar dus verantwoordelijk voor blijft. Dat bij de verzelfstandiging van de zwembaden destijds overeengekomen is dat de parkeerterreinen vallen onder verantwoording van de zwembaden. Dat de situatie tussen de voetbalverenigingen en de zwembaden voor wat betreft de parkeerterreinen vergelijkbaar is. Dat er derhalve geen redenen zijn om onderscheid te maken tussen de parkeerterreinen bij de zwembaden en bij de voetbalverenigingen. Is van oordeel dat de ongelijkheid die ontstaat met het voorstel van de verzelfstandiging van de voetbalverenigingen rechtgetrokken dient te worden. Met dien verstande dat de gemeente ook verantwoordelijk wordt voor de parkeerterreinen bij de zwembaden. En roept het college op om de overeenkomsten met de zwembaden zodanig aan te passen dat de gemeente onder dezelfde voorwaarden als bij de overeenkomst met de voetbalverenigingen verantwoordelijk wordt voor de parkeerterreinen gelegen bij die zwembaden. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage. Ik steek over naar de andere zijde, de heer Lok.
Ik was nog niet helemaal klaar ervoor, maar ik zal even zoeken. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, ik denk dat het deze avond wel een avond is van belangwekkende onderwerpen. We hoppen van herindeling naar voorzieningen. Dat zijn nou net de twee onderwerpen die onze gemoederen al jaren bezighouden. Vanavond ligt een voorstel rond de voetbalverenigingen voor. Ik wil eerst beginnen met een positie die de SGP traditioneel eigenlijk al inneemt. En van daaruit ook dit voorstel wegen en beoordelen. De SGP is op zich voor gezonde sportbeoefening als middel om mensen samen gezond en fit te houden. Tegelijkertijd, en ik kom daar later wel op terug, is de SGP uiterst beducht voor het risico van uitwassen, omdat presteren een doel in zichzelf wordt en in sommige gevallen niets en niemand ontzien wordt om dat prestatiedoel te bereiken. En dat is niet een gezond lichaam het doel en het samen iets doen, zoals het bij vorige sprekers ook al genoemd is, maar het resultaat. En dat vraagt soms zelfs doden. En die scheidslijn tussen wel of niet sportverdwazing, want zo mogen we het toch wel noemen, de gekte van de sport, loopt helaas niet langs amateur of professioneel. En ook in die zin moeten we met elkaar waakzaam zijn en waakzaam blijven. Ik wil dat straks meenemen ook in de beoordeling van dit voorstel. Sport is van de samenleving en dat hoort ook. En in die zin is de SGP positief over het feit dat de voetbalsport met dit voorstel aan de samenleving wordt teruggegeven. En niet meer in de toekomst, en ik wil daar straks nog wel even op terugkomen in een vraag, elke inwoner meebetaalt waar hij of zij helemaal niets mee heeft. En in die zin kan de SGP ook wel instemmen met het voorstel zoals het er nu ligt. Omdat het tegelijkertijd de beëindiging van de subsidierelatie met de verenigingen inhoudt. En wat de SGP betreft is dat ook een beëindiging tot in lengte van dagen. En daar wil ik nog wel een uitspraak van het college hebben of dat ook zo is. Tweede wat voor de SGP van belang is het volgende. Het voorstel zoals het er nu ligt is een overeenkomst met 5 voetbalverenigingen. En het is vanavond natuurlijk niet de eerste keer dat de toekomst van sport en ook de toekomst van voetbalverenigingen onderwerp van debat zijn. We hebben dat in het kader van voorziening al een en andermaal gedaan. We hebben dat in het kader van vergrijzing en ontgroening ook al vaker benoemd en gedeeld. En toen kwamen er toch wel andere scenario's langs dan alleen dit scenario wat we vanavond bespreken en besluiten. Toen hebben we ook uitgesproken dat het bepaald niet ondenkbaar is dat in de toekomst er fusie komt tussen sportverenigingen. Dat meerdere clubs samengaan. Dus dat die 5 die we nu hebben misschien ingedikt worden tot 3. Dat kunnen we ons nu nog niet zo voorstellen. Maar wie weet ziet de wereld er over bij leven en welzijn 10 jaar toch weer anders uit. En de vraag die de SGP heeft, voordat ze in kan stemmen met dit voorstel, of het college toch wat meer over de consequenties van dergelijke bewegingen binnen de 5 clubs kan zeggen vanuit het voorstel zoals het er nu ligt. Omdat je dan toch een herverdeling krijgt en je dan met de erfpacht zit die per vereniging gegeven wordt. Een vereniging die wordt dan opgegeven. Hoe gaat dat dan terug en hoe komt dat met het geld en hoe wordt dat geld verdeeld? Dat is in het geval van de fusie binnen Gieselanden. We hebben net besproken het voorstel om te kijken naar Molenwaard. Daarin gaan we uit van een ongedeeld Gieselanden. Tegelijkertijd zijn er nog steeds scenario's denkbaar. We weten niet hoe het in de zomer uitpakt en we moeten toch vanavond beslissen. Dat Gieselanden uiteenvalt en toegedeeld wordt aan verschillende nieuwe gemeentelijke entiteiten. En wat gebeurt er dan als bijvoorbeeld Arkel en Scheluinen ineens niet meer bij Gieselanden horen, maar aan Gorinchem toevallen? Vallen de middelen dan terug aan Griekenlanden, want we waren toch voor het behoud van Griekenlanden. Of blijft het tot in lengte van dagen toch verbonden aan de vereniging zoals die nu is? Ten slotte. Ik heb net al aangegeven, bij sportverenigingen is soms ook sprake van geweld. In Griekenlanden worden daar gelukkig niet zo mee geconfronteerd. Maar toch is het iets wat iets doet met de gemeenschap. En niet alleen met de mensen die op of rond het voetbalveld zijn. De relatie tussen gemeente en voetbalverenigingen die verandert. En daarmee verandert wellicht ook onze invloed op dit soort dingen. En ik ben nog wel benieuwd hoe het college aankijkt tegen dit soort spannende dingen. Ook vanuit de veranderende relatie tussen gemeente en de voetbalverenigingen. En hoe ze dit punt ook in de toekomst vanuit haar rol en verantwoordelijkheid een plek kan geven. Ik ben benieuwd naar de reactie van het college en zal dan in tweede termijn aangeven of uiteindelijk wel of niet met dit voorstel kunnen meegaan. Ik dank u.
Dank voor de bijdrage. Dan is het woord aan de heer Schalk van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook nu wil ik weer kort zijn. Dat heeft niks te maken met 12 uur of daarna. Wij vinden dit voorstel een heel mooi voorstel. Omdat daarmee in feite gewoon iets wordt gedaan waarbij je dan zegt van we zijn niet meer zo afhankelijk van elkaar. Ik vind verzelfstandiging niet zo goed woord. Het is eigenlijk meer een financiële onafhankelijkheid creëren. En eigen verantwoordelijkheid geven over de voortgang, continuatie, duurzaamheid enzovoorts van de voetbalsport. De ChristenUnie vindt het inderdaad belangrijk dat er inderdaad een voetbalvereniging is in elke dorpskern, dat die handhaafd blijft en dat daar inderdaad ook alle dingen gebeuren die dan het sociale leefbaarheid van het dorp ook vergroten. En dat denk ik niet alleen maar gewoon aan de supporters zelf, maar ook aan de voorzitters, de scheidsrechters en de opa's en oma's die op een gegeven moment ook gaan kijken. Het is breder dan in feite gewoon alleen maar de supporters zelf. En wat dat betreft is er ook een sociale controle, dus ik zie niet zo wat de heer Lokke feiten aangeeft dat het altijd mis is daar op de sportverenigingen. Wij hebben 2 weken geleden een inspreker gehad, die was heel erg lovend over degene die het voorstel heeft gemaakt. Dat was een schil contrast met hetgeen wat er in april vorig jaar gebeurde. Er was iemand erg narig van de voetbalvereniging die kwam inspreken. Die zei van waar blijft nou eigenlijk dat voorstel? We hebben een voorstel gemaakt en waar blijft nou het antwoord van het college? We hebben het helemaal voorgekauwd enzovoorts. Ik denk inderdaad als je dus het resultaat ziet wat er op dit moment ligt, dat ze alleen maar tevreden mogen zijn dat het even wat langer heeft geduurd. Wij hebben wat vragen gesteld de afgelopen 2 weken. En we hebben daar een schriftelijk antwoord op gekregen. Daar wil ik toch verder even iets op ingaan, omdat ik toch wel belangrijk vind. Ik heb een vraag gesteld ten aanzien van de mogelijkheid voor de sportverenigingen, de voetbalverenigingen, om leningen ter verstrek te krijgen nog in deze komende periode met gemeentegarantie, onder garantiestelling. Daar heb ik nu een antwoord op gekregen van nou, dat is een regeling die in feite voor iedereen geldt. Sportverenigingen kunnen dat in feite gewoon blijven vragen. Maar dan dacht ik nou juist dat we eigenlijk gewoon gezegd hebben dat ze dus de komende 15 jaar gezetteld zouden zijn en dat we er geen leningsvoorstellen zouden kunnen verwachten. Tenzij er inderdaad gewoon weer wat moet worden geïnvesteerd waar ze niet op gerekend hebben en dan zou er een voorstel komen. Terecht wordt er gesteld van de raad kan op dat moment besluiten of ze dus zo'n gemeentegarantie willen geven. Alleen in mijn opinie is daar een mandaat gesteld aan het college. Wij zien nooit in feite gewoon voorstellen voor gemeentegarantie. Of hoe gaat het dan in de praktijk? Laten we het nou zo even formuleren, dan hoor ik daar ook het antwoord van het college. De tweede vraag die ik verstelde was eigenlijk over de erfpacht. Er wordt nu gesteld van de vereniging gaan een erfpacht betalen van €45. In het Marspal Voorzieningen, dat heb ik even nagekeken, wordt er gesproken over zo'n €460 op jaarbasis. En de vereniging zit ook al betaald nog iets voor het clubhuis. Nu is dat een klein beetje vreemd, want €45 lijkt me toch al een klein beetje weinig. En ik zit me af te vragen of dat nou weer geen verkapte subsidie is. En daar willen we juist weer vanaf, denk ik. Dat waren even mijn opmerkingen in eerste termijn. Dank u wel.
Dank voor de bijdrage. De heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Collega Schalk die zei dat hij het kort zou houden, maar ik ga het echt kort houden. Ik heb niet helemaal geklokt, maar 5 minuten waren het toch zeker wel, heer Schalk. Hij vond het ook een heel mooi voorstel en dat vindt de VVD-fractie het ook zeker. Het is een voorstel wat uitblinkt in ondernemingszin en samenredzaamheid. Nou, dat zijn nou net, of waren net de thema van de verkiezingscampagne van de VVD in afgelopen jaar. Wij danken dan ook vooral, inmiddels is het raadslid Snoek, maar nog even oud-wethouder Snoek, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit voorstel. Uiteraard ook de bestuurders van de voetbalverenigingen. Hulde aan jullie samenwerking in dit traject. En we wensen jullie samen met jullie leden heel veel sportieve hoogtepunten toe. En vele kampioenschappen. En wij zullen het voorstel, dat zullen we inmiddels wel begrijpen, van harte ondersteunen. Dank u wel.
Dank u wel. Wethouder van Leeuwen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik wil eigenlijk toch beginnen met een misverstand weg te nemen. Of een misverstand, iets wat ik toch steeds terug hoor komen. En wat echt niet juist is. Namelijk het feit dat we de voetbal nu voor 15 jaar zouden hebben afgekocht. Ik hoor die 15 jaar steeds terugkomen. En dat begrijp ik op basis van berekeningen. Maar ik wil toch nog wel eens even goed gezegd hebben dat wij bij deze, want ik ga zomaar, ik verwacht zomaar dat u hiermee in gaat stemmen als ik even snel tel, dat we echt, en daarmee geef ik ook gelijk antwoord op de vraag van de heer Lok, bij deze de voetbal verzelfstandigen voor onbepaalde tijd, dus voor altijd. Waarom dan die 15 jaar steeds terugkomt? We hebben op basis van berekeningen gekozen voor 15 jaar. Dus op een gegeven moment moet je ergens een tijd stellen, een logische tijdsperiode. En je zegt, in die 15 jaar kunnen de voetbalverenigingen zich klaarmaken voor de toekomst, zulke investeringen doen, dat ze ook na die 15 jaar op een verantwoordelijke manier de toekomst in kunnen gaan. Dus ik vind het wel heel belangrijk om dat hier nog eens even te benadrukken. Het is voor een langere tijd dan 15 jaar. En dat is wel echt belangrijk om dat goed in de
orde. Tot in lengte vandaag,
ja,
het is.
Ja,
okay.
Ja.
Heel helder.
Ja, dat is echt duidelijk wat mij betreft. En dan begin ik maar gewoon even mijn lijstje af te werken. Meneer Van Rijn, hij zegt, ja, meneer De Jong zei ook nog wat en dat vond ik een heel mooi verhaal uiteraard. En ik ben blij dat het met het kalf ook goed gekomen is. Dus misschien nog wel even goed om te zeggen, meneer De Jong zei, de begroting wordt op termijn ontlast. Nou, eigenlijk wordt hij natuurlijk met ingang van dit voorstel ontlast, omdat hij per jaar een bedrag van 155.000 euro uit de begroting verdwijnt. Dus dat is misschien wel goed om dat nog even te benadrukken. En toen kwam toch echt meneer Van Rijn. En die legde even de link met het zwembad en de bibliotheek. Hoewel ik die laatste niet zo echt sterk vind. Omdat we volgens mij straks een voorstel over de bibliotheek aan de orde hebben. En je kunt toch niet kunt praten van een stoppen van de bibliotheken. Maar het zwembad, die link snap ik wel dat de heer Van Rijn die legt. Alleen dan moeten we even een stapje terug in hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Er lag echt een andere opdracht aan ten grondslag. U kunt zich ongetwijfeld herinneren dat het college van toen het voorstel deed om de zwembaden helemaal, of in ieder geval helemaal te stoppen met de subsidie. Daar vond u wat van, en dat snap ik. En toen heeft de toenmalige raad gezegd, ja, maar dat gaan we niet doen. Wij geven het college de opdracht om 1 miljoen te gaan verdelen onder die zwembaden. Oftewel, het college gaf een duidelijk bedrag wat verdeeld moest worden onder die zwembaden en niet een opdracht van ga een visie ontwikkelen en kijk met elkaar wat er aan investeringen nodig zijn. Dus er lag echt een andere opdracht onder. En dat maakt wel een duidelijk verschil met deze, met dit voorstel wat hier nu ligt, waar ook een andere opdracht van de raad onder lag. De heer Van Rijn had ook...
Mag ik dan even interpreteren?
Ja. Dus ga uw gang.
Eigenlijk zegt u nu, raad, u heeft ervoor gekozen om de zwembaden maar af te kopen met een minder bedrag dan de voetbal, omdat u de zwembaden minder waardevol vindt voor de samenleving van Gieselanden.
Dat laatste weet ik niet, dat is aan de raad.
Ja, maar daar legt u het nou neer.
In ieder geval is destijds aan het college de opdracht gegeven om 1 miljoen te gaan verdelen onder de zwembaden en hen te verzelfstandigen. En dat is uitgevoerd. En ja, daar kunnen we een heel inhoudelijke discussie over voeren, maar dat lijkt me nu niet zo heel zinvol. Maar in ieder geval lag er een andere opdracht. Waarom hebben we nou gekozen voor een nulmeting? Ja, inderdaad, het was makkelijker geweest als we gezegd hadden, prachtig voorstel, we gaan ermee akkoord. Hadden we ook geen mopperende voorzitter gehad na een jaar. Nou, dat viel best mee, zo hard mopperde die niet. Ik zag hem net al zo onderuit de zakken op die stoel. maar ik heb u, want destijds had ik nog de portefeuille sport, toen al uitgelegd dat ik dat heel lastig vond. En niet omdat ik ze die 2,2 miljoen niet gunde, maar omdat ik het voor mezelf niet, en ook als college, wij het onverstandig zouden vinden om zomaar geld mee te geven zonder dat je wist of dat nou een redelijk bedrag was. En of ze daarmee ook toekomstbestendig vooruit konden gaan. Toen hebben we toch opdracht gegeven voor een nulmeting. En achteraf heb ik van de voetbalclub zo begrepen, en dat werd ook al even aangegeven, dat heel zinvol is geweest. En niet alleen omdat er nu een hoger bedrag uitkomt, want dat zou je kunnen concluderen, maar ook omdat het heel inzichtelijk heeft gemaakt waar de pijnpunten zitten bij de voetbalverenigingen. Waar moet nou extra geld heen? Waar moet op geïnvesteerd worden? Waar is achterstallig onderhoud? Dus het heeft dan heel veel inzicht gegeven in datgene wat er in de komende 15 jaar en daarna moet gebeuren om hun voetbalvereniging toekomstproef te houden. Dus ik ben nog steeds heel erg blij dat we dat onderzoek hebben laten doen, dat we de nulmeting hebben laten doen, omdat wij als college nu het gevoel hebben dat wij de voetbalvereniging op een verantwoordelijke manier op eigen benen laten staan. Ja, dan heeft u een heel ingewikkeld verhaal met allerlei getallen die door de lucht vliegen. Ik heb het geprobeerd een beetje te volgen. Die 20% die is gebaseerd op de subsidieregeling zoals we die hebben met verenigingen. 80% vragen we van henzelf collectief en van de verenigingen zelf en 20% verstrekken we als gemeente. Daarvan hebben we gezien, dat hebben we in de afgelopen jaren ook zo gedaan, ze kregen 20%. Maar we zien nu, onder andere door die nulmeting die gedaan is, dat ze het daar uiteindelijk niet meer redden. Daar hebben ze het een aantal jaren mee vol kunnen houden, maar nu zijn ze wel op een punt dat ze eigenlijk ook wel zien, ja, we kunnen het misschien nog een paar jaar volhouden zo, maar niet lang, want dan vallen we om. Dan hebben we zoveel achterstallig onderhoud, kunnen we niet meer investeren en dan komen we gewoon in de problemen. En dat kwam uit die nulmeting heel duidelijk naar voren. En dat is de reden voor ons geweest om te zeggen, we doen daar nog 12,5% bij op, zodat je op die bedragen komt zoals die nu hier staan. En daarmee hebben we het idee dat ze, zoals ik net ook al zei, op een verantwoordelijke manier de toekomst in kunnen gaan en ook hun broek zelf op kunnen houden.
Voorzitter, mag ik even nog een vraag stellen? Ja, want in het raadsvoorstel zegt u dat de voetbalverenigingen ontzettend best moeten doen die komende 15 jaar om die resterende 4,5 miljoen bij elkaar te krijgen. Ja. Klopt mijn rekensommetje nou dat ze al binnen 7 jaar al hebben? Want de inkomsten zijn 620.000 euro per jaar. Dan hoeven ze zich zo hun best niet te doen, maar binnen 7 jaar is dat gebeurd.
Ik ben niet zo'n rekenwonder, dus ik kan ook niet zo heel snel rekenen zoals u dat nu doet.
Oh, maar de heer Akkerman,
dus dat is niet eerlijk. Maar volgens mij klopt dat niet.
Nou ja, ik kan het wel rustig vertellen. Kijk, er staat dat 1/5 van die subsidie, dat is 155.000 euro.
Mm-hmm.
Dus dat is 1/5 deel van de inkomsten van de voetbal. Dus als ik dat ga berekenen, ik doe dat gewoon 4 keer, die 4 keer die 155, dan kom ik op die 26 uit. Nou, 620.000 euro, als ik dat 7 jaar doe, dan heb ik een inkomsten van 4,5 miljoen euro. Nou, dan ben ik er. Nou, Harman Akkerman schudt van
de verwet hier niet, voorzitter, wordt hier niet verward inkomsten en subsidiebedragen? Want u praat over 20% van de begroting. En volgens mij kan je het niet loskoppelen dat expliciet besparen inkomsten zijn.
Dat vraag ik nu.
Oké. Okay.
Wethouder Akkerman wil mij misschien wel een klein beetje helpen, want ik zie hem heel hard
schudden. Ik stel
dat, voorzitter?
Nou, misschien is het goed dat u eerst even de rest van die vragen afhandelt
en dan steek ik
daarna even over naar wethouder Akkerman.
Ja.
Ja? Wethouder Akkerman rekent nog even de boel.
Ja, dat zie je al. Gelukkig moet hij ook nog even rekenen. Wat gebeurt er nou als er een... Ik ga even over naar de vragen van de heer Lok. Het antwoord tot in lengte vandaag is duidelijk gegeven, denk ik. Wat gebeurt er nou als de voetbalverenigingen op termijn toch gaan fuseren? Hè? Dat zou inderdaad kunnen. Daar staan in de erfpacht duidelijke dingen over. Daar wordt over gezegd dat als op verzoek van de vereniging, één vereniging, de erfpachtakte voor die club wordt beëindigd, dat ze daarmee dat kan, maar dat we dan niet de kosten zullen vergoeden daarvan. Dus daar staat wel iets over in de erfpachtakte. Ik kan het nog wel eventjes een beetje voorlezen. En als ze zeggen, nou, er zijn extra middelen voor nodig, dan is het aan de raad van het college van dan om daar met elkaar naar te kijken. Maar in principe vinden wij het niet reëel dat de gemeente dan de waarde moet vergoeden dat niet meer van een sportcomplex dat niet meer gebruikt wordt. Want dan ga je eigenlijk in wezen dubbel betalen. Dus daar staat in de erfpachtakte van, dan zijn de kosten voor hen. De heer Lok die gaat ook even wat meer de inhoud in van de sporten en alles wat daarmee, alle negatieve dingen die daar soms ook bij komen kijken, hoewel het gelukkig in onze gemeente alleszins meevalt. Daarvan is het denk ik goed om te noemen dat we jaarlijks, of dat we hebben afgesproken, dat we jaarlijks in gesprek blijven met de voetbalvereniging. Want deze verzelfstandiging betekent niet dat wij helemaal geen contact meer met elkaar zullen hebben. Integendeel, we zijn partners van elkaar geworden En we vinden als gemeente natuurlijk nog steeds belangrijk dat de voetbalverenigingen dat doen wat ze nu ook al doen. Omdat, zoals terecht is gezegd, het een heel belangrijk onderdeel is van de sociale cohesie in onze dorpen. Dus als er dit soort dingen gebeuren, dan zullen die ongetwijfeld terugkomen in gesprekken. En dan weten we elkaar uiteraard te vinden om ook dat soort dingen met elkaar te bespreken en oplossingen te zoeken. De ChristenUnie. De garantiestelling. Ja, u heeft daar inderdaad antwoord op gekregen. En om u gelijk maar duidelijk antwoord te geven, het is in alle gevallen zo dat als de gemeente een garantiestelling wil geven, dat het altijd langs de raad moet. Dat is in het verleden ook een keer met de garantiestelling van Stedoco gebeurd, een aantal jaren geleden, is toen ook netjes in de raad geweest. En ja, in principe zou het kunnen, al verwacht ik nu niet, dat er snel verenigingen zullen komen met het verzoek tot een garantiestelling, want dat zou inderdaad wel wat bijzonder zijn. Maar zelfs dan zouden we het op zijn merites kunnen beoordelen en heeft de raad er altijd het laatste woord over. Wat betreft de erfpacht, 45 euro te weinig. Ik kan me herinneren dat het bij de zwembaden ook 45 euro is geweest. En dat heeft er ook mee te maken omdat we straks, en dan kan ik me herinneren ook van de zwembaden, ook meer OZB gaan betalen. En daarom hebben we gezegd, dan laten we dat bedrag laag, omdat de kosten van de OZB aanmerkelijk zullen stijgen, omdat ze zelfstandige, of dat er een erfpachtconstructie aan wordt gegaan. Dus dat is de reden om dat bedrag laag te houden, omdat er al een heleboel kosten bij komen. Collega.
Wilt u eerst nog iets zeggen over de motie?
Oh ja, de motie. Ja. Nou, het zal u misschien verbazen, maar ik begrijp de motie van de PvdA eigenlijk goed. We hebben toen is er destijds is er een discussie geweest tussen het bestuur van de Doetse Kom. Want het is wel goed om te melden dat alleen de Doetse Kom eigen parkeerplaats heeft. De overige zwembaden is dat openbare ruimte, zit dus sowieso al niet in de erfpachtconstructie. Omdat er uit stukken bleek dat de parkeerplek altijd bij de Doetse Kom heeft gehoord, hebben we toen gezegd, dat laten we erbij. Maar nu deze situatie is ontstaan en waarin we zien dat de voetbalverenigingen inderdaad meer geld krijgen dan de zwembaden. En de zwembaden echt hard moeten werken om dat vol te houden straks en om overeind te blijven. Lijkt het ons alleszins redelijk om in dit geval te zeggen, we stemmen in met deze motie als college en zeggen dat de parkeerplaats van de Doetse Kom terug zou komen naar de gemeente. Dus wat ons betreft ondersteunen we die motie.
Ja, oké. Okay,
voorzitter,
wel.
Mag ik ja, zeker, de mag. Wethouder daar aanvullend een vraag op stellen? Want de motie van de Partij van de Arbeid, daar komt het woord Doetse Kom niet in voor. En als dat wel het geval zou zijn geweest, had ik meneer Verrij gevraagd om zich met deze motie niet te bemoeien. Want als voorzitter van de Doetse Kom zou ik dat een vermenging van belangen vinden. De wethouder brengt nu de verengde motie in feite tot een Doetse Kom motie. En ik zou eigenlijk de wethouder willen aanraden om dat nu niet te doen. Want dat maakt de situatie toch wel bar ingewikkeld. Om twee redenen. A. Ik weet niet of dat juridisch allemaal kan. En B, hoe dat financieel uitpakt. Want je kan niet zomaar eenzijdig dit soort dingen afspreken, denk ik. Moet daar misschien toch nog iets meer onderzoek plaatsvinden dan de wethouder nu suggereert.
Ik stel voor dat we eerst de beantwoording in eerste termijn van het college afronden. En daar wilde de heer Akkerman nog op financieel vlak wat aan toevoegen. Kreeg ik zojuist de indruk.
Ja. De heer Verijn die veronderstelt dat ik zijn berekening ga aanvullen. Dat gaat niet gebeuren. De heer Verijn die probeert te berekenen hoe we komen tot het eindbedrag. En dat gaat niet lukken. Ja, het klopt. 20% is een basisgegeven dat we hebben gebruikt om ergens toe te komen. Maar u heeft collega Van Leeuwen ook horen uitleggen. 20% hebben we tot nu toe gegeven. En dat is vervolgens gebruikt in de berekening. Maar het is niet genoeg. Ze hebben daarmee niet genoeg om zeg maar hun eigen huishoudboekje op orde te krijgen. Dat is één factor. En de tweede factor is, we hebben het hier over verzelfstandiging. Dus het gaat er niet om dat ze een aantal jaren moeten volmaken, maar ze moeten te komen tot een situatie waarin ze volledig hun eigen financiële broek op kunnen houden. En dat kun je dus niet gaan berekenen.
Ja, voorzitter, maar u schetst een beeld dat dat niet genoeg is, hè. Fursum heeft 2 of 3 jaar geleden een kunstgasveld uit eigen middelen aangelegd. En dat vermogen hebben ze ergens mee opgespaard. Dat is uit de subsidie dan naar voortgekomen en ook uit eigen middelen. En dan schetst u een beeld van ja, dat is niet genoeg, want dan die subsidie is niet toereikend. Hoe is het dan mogelijk dat Pursum zo'n gigantische investering kan doen?
Nou, wij dan nog even
voorzitter, als ik even mag.
Nou, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld.
Oh, ik wil even reageren op het feit wat de heer Van Rijn naar voren brengt. Er is gewoon geld opgehaald bij mensen.
Ja, precies.
Heel simpel. Ja. Ja. Die hebben een lening, mensen hebben een lening gegeven aan Pursum.
Wij hadden nog wat aan toe te voegen.
Dat hebben ze inderdaad kunnen doen door op een slimme manier dat voetbalveld te bemachtigen. Veel goedkoper dan dat we dat als gemeente hadden kunnen doen. En door inderdaad door heel veel inbreng van hun eigen leden. Dus dat is alleen maar toe te juichen dat dat zo gegaan is. Neemt niet weg dat als u de nulmeting goed bekijkt, dat ook bij Pursum een verschrikkelijk achterstallig onderhoud is. En dat er heel veel investeringen moeten plaatsvinden. Ik zie de voorzitter knikken. Om dat op peil te houden. Dus om nou te zeggen dat daar een vetpot is, dat gaat me echt te ver. Plus er komen natuurlijk een heleboel kosten bij. Bij die voetbalverenigingen die hier natuurlijk niet in meegenomen zijn. Verzekeringen, materiaalkosten, hypotheken, leningen, belastingen, bijdragen voor de KNVB, ik heb een heel lijstje. En die moet je ook allemaal wel mee rekenen. Dus de suggestie dat die voetbalverenigingen enorme spaarrekeningen hebben waarmee ze in 7 jaar alles gerekend of voor elkaar kunnen hebben, die gaat echt te kort door de bocht.
Oké, dank. Ik zou met de tweede termijn van de zijde van de raad willen starten. Ik kijk eens naar de heer Visser. Geen behoefte. Schalk, heeft u behoefte aan tweede termijn? De heer Schalk, ja, gaat uw gang.
Sorry, even fractieoverleg, voorzitter. Kan gebeuren. Nee, ik heb de antwoorden van de wethouder tot mij genomen. En ik ben wel tevreden gesteld dat er een compensatie is van het lage erfpasbedrag, kanon. Dat... Ik vind het eigenlijk jammer dat het niet eigenlijk opgenomen was in het voorstel. Had deze vraag in feite kunnen voorkomen. Ik ben wel ergens... Nee, laat maar eventjes zitten. Het zit heel diep. Het komt er nog wel uit. Maar ik weet niet of dat nog in dit levensjaar is.
Ja, u wordt ook een jaartje ouder, hè, meneer Schalletje. Dank u wel voor de bijdrage. De heer Lok.
Ja, wethouder, bedankt voor de antwoorden. Eén vraag hebt u niet helemaal begrepen. U reageerde op het punt van erfpacht als het ging om fusie en overdracht eventueel naar een andere gemeentelijke entiteit. Wat ik vooral ook bedoel is van hoe gaan we dan op met het vermogen. Omdat op het moment dat je even kwaaddenkend, als de voetbalverenigingen 1 januari subsidie krijgen en ze besluiten op 1 februari te fuseren. Met z'n allen hebben ze natuurlijk wel een heel ander plaatje als het gaat om subsidie. Nou, dat is binnen 1 gemeentelijke entiteit. De andere scenario wat ik noemde is op het moment dat Gieseland opgesplit wordt en we gaan naar een gemeente waar subsidie aan een voetbalvereniging schering en inslag is. Dan krijgen ze eigenlijk iets mee waar ze in die nieuwe omgeving helemaal niets mee hoeven. En in dat geval zou ik het wel erg vinden als het geld van de gemeente Gieselanden toch meegaat met die voetbalvereniging. En mijn vraag was, is daarin voorzien in het beleid? Dat was eigenlijk alles.
Goed, dank.
En overigens ben ik voor het voorstel, want dat zou ik ook nog niet over uitspreken.
De heer De Jong, nog een interruptie op de heer Lok? Gaat u gang.
Ja, hoe sympathiek dan ook dat u het verwoordt als zijnde van herindeling en... waar gaat het dan met het geld naartoe? Deze discussie speelt natuurlijk bij iedere euro die deze gemeente op dit moment uitgeeft. En ik denk dat we ons vooral moeten concentreren op het voorstel zoals het er ligt. Want iedere voorziening, we hebben een budget vrij benoemd om te gaan besteden nog per kern. En er moeten goede plannen onder liggen. Maar daar geldt het ook voor. Dus ik wil hem toch iets nuanceren. Ja, en ik zou ook die beeldvorming, die delen wij dus niet.
Ik kan overigens nog aan toevoegen dat het splitsen van gemeentes over het algemeen een buitengewoon complexe financiële operatie is. Daar kunt u zich van alles bij voorstellen, omdat dan een hele boekhouding uit elkaar moet worden gehaald. Dat gebeurt niet al te vaak. Collega Augustijn heeft daar ervaringen mee in het Brabantse, maar dat is weer wat anders. Goed, ik ga door tweede termijn. Heer De Jong nog voor de tweede termijn. Gaat uw gang.
Ja, eigenlijk een herhaling van mijn collega de heer Glerum zojuist. Om toch de twee dingen te scheiden. De motie van de PvdA die hier voor ligt. Ja, zien wij liever in een voorstel vanuit het college. Om inzichtelijk aan ons als raad te maken van waar hebben we het over. De omvang, juridische gevolgen, et cetera. En anders dagen wij de PvdA uit om de motie dusdanig te formuleren in die richting. Dus de sympathie is er wel, maar we willen wel weten waar we over praten, want anders dan, ja, de informatie is te sumier.
We gaan het misschien horen, de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Van Rijn.
Ja, is nog even een vraagje ten aanzien van de situatie in Giessenburg, daar is ook een kernplan. Stel voor dat we dit raadsvoorstel aannemen, gaat dan in januari Peursum nieuwe kleedkamers bouwen en zonder overleg over het kernplan. Ik denk dat dat nog even in samenhang met elkaar moet. En dan nog even over de motie. U heeft gelezen op de vragen die wij schriftelijk hebben gesteld, dat de parkeerplaatsen bijvoorbeeld bij Stedoco geasfalteerd zijn en dat dat betaald is door de gemeente. En u gaat allerlei moeilijke vragen stellen over juridische zaken en dergelijke. Het komt gewoon bij het onderhoudsplan van de gemeente te zitten. Dat is openbaar terrein, dat parkeerterrein. En als het onderhoud dan gepleegd moet worden, dan is de gemeente daarvoor verantwoordelijk. Ja, zo simpel ligt het volgens mij.
Dat was uw tweede termijn? Ik zag nog een schijnbeweging bij de heer De Jong, of niet? Dat was een schijnbeweging. Voordat ik wethouder van Leeuwen het woord geef, nog even een formeel puntje. In het raadsbesluit, zoals u dat in het... in het raadsbesluit, zoals u dat heeft ontvangen, zou uit de manier waarop het is opgesteld kunnen worden afgeleid dat alleen de 8000 euro notariële kosten uit de reserveopbrengst woningbedrijf wordt gehaald. Waarbij dan in het midden blijft waar die 3,7 miljoen uitgehaald zou moeten worden. U begrijpt allemaal dat het de bedoeling is dat alle bedragen uit de reserve woningbedrijf halen. En daarom heeft de griffier inmiddels een nieuwe versie opgesteld waarin voor alle duidelijkheid onder punt 3 een punt D is toegevoegd. Wat luidt, en dat stond al bij punt C, maar daar hebben we nu een apart puntje van gemaakt. Deze kosten komen te lasten van de reserveopbrengst verkoop woningbedrijf. Dan is het allemaal weer in overeenstemming met wat ook de bedoeling was en kan er later geen misverstand over bestaan. Dus wat ik straks in stemming zal brengen is het gewijzigde besluit zoals ik net heb verwoord. Dat even voor de administratie en de notulen. Wethouder van Leeuwen.
Ja, dank u wel. Om even in te gaan op de vraag van de heer Lok over wat nou als de voetbalverenigingen op 1 februari besluiten te gaan verhuren. Nou, dan sla ik eerst stijl achterover. En vervolgens doen we niet zoveel, want behalve dan datgene wat er in de erfpacht achter staat. Dus is het ook niet zo gunstig voor de voetbalverenigingen. Maar dan, ja, het verzelfstandigen is verzelfstandigen. En daar hoort ook bij loslaten. En ook in gevallen waarvan je denkt, ja, hadden we daar nou voor gekozen als gemeenteraad? Ja, als we dat niet aandurven, dan moeten we, ja, dat is een beetje gevaarlijk wat ik nu zeg, maar dan moeten we dit niet willen. Daar hoort gewoon bij dat als we nu zeggen, wij laten u los, wij geven u geld mee om het in de toekomst zelf te gaan doen, daar hoort dan ook het vertrouwen bij dat ze daar op een verantwoordelijke manier mee omgaan. En dat geldt ook, mocht dus Geluin of Arkel, en dat is een beetje vloek in de kerk vind ik hoor, want daar gaan we natuurlijk helemaal niet van uit. Ik zie iemand uit Arkel nu ook heel hard knikken. Toch naar een andere gemeente gaan, dan is dat geld voor die voetbalclubs, want die moeten ook gewoon blijven doen wat ze moeten doen. Ik kan me ook niet voorstellen dat een nieuwe gemeente dan ook nog eens vrolijk subsidies uit gaat delen aan die voetbalclubs. Dus ik kan het voor u misschien niet mooier maken, maar eens gegeven blijft gegeven. Zo klinkt het een beetje, denk ik. Wat betreft even eerst inhoudelijk de PvdA over het overleg met Peursum en het kernplan, hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Ik heb in de informatieavond ook al gezegd dat Peursum nadrukkelijk gesprekspartner blijft ook rondom het kernplan en dat het hier niets aan zal veranderen. Ik kom er bijna niet meer uit. Dus we blijven ook gewoon met hen in gesprek, ook na vanavond. Wat betreft die motie, ja, ik laat aan u of u op wat voor manier u wilt beslissen of dat door middel van een raadsvoorstel is of een motie. Wat ik mee heb aan willen geven is dat we in principe snappen dat de PvdA zegt, ja, waarom onderscheid maken in bij de zwembaden wel parkeerplaatsen en bij de voetbal niet. En dat dat nou puur alleen de Doetse Kom is, dat is wat mij betreft toeval, want het hadden er misschien ook 2 of 3 kunnen zijn, maar dat is nou eenmaal de realiteit. En ik laat aan u of u de motie in stemming neemt en of de PvdA hem indient, of dat u zegt, we vragen het college daartoe een raadsvoorstel te schrijven. Maar dat laat ik aan u als raad, daar ga ik niet over.
Dat was uw beraad, ja. Dank u wel, dan zijn we stilletjes aan toe aan besluitvorming. Ik kijk even rond, we gaan eerst stemmen over het voorstel zoals dat er voor ligt. Iemand behoefte aan een stemverklaring over dit onderwerp? Niet het geval. Gezien de importantie van het onderwerp zou ik graag vingers willen zien, dan is het gelijk glas helder. Wie is voor het voorstel? Ik zie de fractie van de SGP, ChristenUnie, VVD en aan de rechterkant de fractie van Rennes, CDA. En dat was het. En daarmee is het voorstel aangenomen. Dan komt in stemming de motie zoals ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid. Wie is, of eerst nog de vraag of daar een behoefte is aan een stemverklaring. Ja, de heer Blok, gaat u gang.
Ja, ik heb net niet gereageerd, maar ik sluit me van harte aan bij het betoog wat de heer De Jong net gehouden heeft. En ik zou echt een pleidooi willen voeren om op dat punt de lijn van het CDA te volgen. Okay. Dus ik stem tegen de motie, maar ben wel voor het agenderen van het onderwerp.
Oké. Okay. Dan kijk ik even wie er voor de... Door de... Dat mag altijd. Punten van orde gaan voor. Dus met... Oh, nou, we zijn even geschorst. Goed, we zijn weer hervat. U heeft gemerkt dat we binnen het college nog even over deze materie hebben gesproken. En dat leidt ertoe dat mevrouw Van Leeuwen nog voordat we tot stemming overgaan nog iets zou willen zeggen. Gaat uw gang.
Ja, omdat ik proef dat die motie een beetje ingewikkeld ligt, zou ik u willen voorstellen dat het college met een raadsvoorstel komt om inzichtelijk te maken wat het inhoudelijk voorstel van de heer Van Rijn inhoudt, wat dat met zich meedraagt. En dat in te brengen inderdaad, zodat u daar TCT over kunt beslissen. En mocht u daar niet mee akkoord gaan, dan kan de motie altijd nog ingediend worden. Kan sowieso, hè, daar gaat u dan weer over. Maar dit zou wat ons betreft een oplossing kunnen zijn.
Goed, een voorstel en een toezegging van de wethouder. En ik kijk even kort rond of de behoefte is om daar nog iets over te zeggen. Want ik snap dat u dat niet hebt kunnen meenemen in uw beraadslaging zojuist. De heer Van Rijn?
Ja, wij trekken de motie in. Dat is makkelijk. En dan wachten wij het voorstel af.
Dan zijn we daarmee gelijk klaar van deze ronde, want daarmee is de motie niet langer onderdeel van de beraadslagingen en is dit agendapunt ten einde gekomen. Zo snel kan het dan toch ook weer gaan. Dank allemaal. Dat brengt ons bij agendapunt 16. Een heel ander onderwerp weer. Het vaststellen van de nieuwe leesverordening, raadsvoorstel 214-95. Wie zou daarover het woord willen voeren? Ik zie de heer Van Duin, Minkelis, Lok... Rennes, ja, laat ik eens beginnen bij de heer Van der Minkelis. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Schrik niet. Ik heb net tijdens de eetaflegging...
Sinterklaas is al geweest, hoor.
Ik heb net tijdens de eetaflegging gehoord dat het ontvangen van geschenken door een willekeurig collegelid not done is, dus geen cadeau. Maar ook bij de bediging van de wethouder.
Ik zou u aanraden de eet of de belofte nog eens goed na te lezen. Maar zo staat het er niet, nee. Maar...
Ja, het was een wat vrije vertaling.
Dat is de vrije interpretatie.
Ik schrik niet, ik ga ook niet dit pakje openmaken, want u vermoedt dat het een boek is en het voorlezen. Daar hebben we te weinig tijd voor. Maar ik denk wel dat we het symbool van een bibliotheek of een leesvoorziening hier zichtbaar op tafel hebben. En op voorhand willen wij ons uitspreken voor de steun voor het voorstel. De vorige keer tijdens de inforaad hebben we daar goed over nagedacht met elkaar. En ons idee van de ChristenUnie is dat het inderdaad goed is dat we het stimuleren van lezen en educatie in welke vorm dan ook, omdat het goed is om het niet te beperken tot 2 kennen, maar dat echt breed uit te rollen naar de hele gemeente, naar alle kennen, op welke manier dan ook. En we zitten misschien een beetje vast in het idee dat er een serie boeken is waar je, en je kan een abonnement nemen en kun een eigendom van iemand anders of van een organisatie kun je lenen en weer terugbrengen. En het oude systeemdenken, zullen we maar zeggen. Met dit toch cadeautje willen we u als wethouder op een ander spoor brengen. En dat is om dit cadeautje niet te ontvangen als eigendom, maar als geleend goed. Het te lezen en door te geven aan uw buren. Maar nog beter om het in een boekenkast te zetten in de huiskamer van Hoornaar als begin van de dorpsbibliotheek in Hoornaar. Dus ik wil het heel graag overhandigen.
Die had ik dan weer niet aan zien komen.
Zonder fotograaf.
Ja. Moet ik het openmaken?
Ja, er worden foto's gemaakt vanaf de perstribune.
Moet ik hem openmaken? Ja? Nou, dat is wel een uitdaging. Kijk, prachtig. Dat is wel een dik boek hoor, om even te lezen. De bibliotheek van onvervulde dromen. Nou, prachtig. Mooier kan niet. Geweldig. Ik ga hem proberen te lezen en ik ga hem zeker doorgeven. Leuk.
Dat was uw bijdrage. Oké, dank u wel.
Mag ik een brutale vraag stellen? Voorzitter?
Nou, als dat in de vorm van een interruptie is, dan kan dat, ja.
Wilt u hem
als ik, als ik hem uit heb, wilt u hem hebben?
Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, dat was mijn vraag. Gaat die alleen doorgegeven worden binnen het college of ook naar de raad? Ik zou hem graag lezen.
Ik heb er thuis nog één.
Ja. Ja. Bij deze
komt in orde.
Bij deze voor ons als raad om door te geven, begrijp ik.
Oké.
Okay. Goed. Ik ga naar de heer Van Duin.
Dank u, voorzitter. Ja, eerder hebben wij al besloten om wat anders te doen. De leesbevordering primair te richten op jongeren en senioren. De keuzesluiting van de BIEBS was mede door de starheid van het oude bibliotheeknet, daar ze geen oog hadden voor de financiële situatie van de gemeente. Echter, de wereld staat niet stil en nieuwe ontwikkelingen en een wetsvoorstel van de afgelopen zomer maken het nu wel mogelijk om bij de nieuwe organisatie aan zet een passende afstemming te krijgen op onze vraag. En dat voor een totaalbedrag van 130.000 euro in plaats van de oude subsidie doen. Het tafel kwam van 258.000. En zo kunnen we de hedendaagse vraag richting digitale wensen een passende voorziening leveren. Ook de solidariteit vinden wij belangrijk dat die richting buurgemeenten nu gewaarborgd is, waar we in ieder geval geen smetje krijgen. Maar consequenties zijn er wel dat de Karmaxbus overbodig is en het verlenen contract afgekocht moet worden. Het is te begrijpen dat het niet samen kan gaan met de nieuwe opzet. Maar heeft het college hierover ook gesproken met de scholen? Mogelijk hebben zij voor volgend jaar wel een alternatieve invulling. En vergeet hierbij ook niet dat een alternatief ook gunstig werkt bij de afkoopregeling. Ook tijdens de informatieavond is er gesproken over meer afhaalpunten. Dat werd ook aangehaald net door de CU in de andere dorpen. Wat is hiervan de aanpak en de planning? Daar staat nog niets in het raadsvoorstel. Is er al een gedachte over? Ik hoor graag van de wethouder.
Dank u wel. Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. In de eerste plaats overigens complimenten voor het verhaal dat in dit raadsvoorstel weergegeven wordt. En vooral complimenten voor het feit dat men toch tot de conclusie is gekomen dat we een leesvoorziening in de dorpen moeten behouden. Ik begin met een wederom klein tekstdingetje. Bij punt 9 staat dat de bibliotheken in de huidige vorm per 1 december 2013 dichtgaan. Volgens mij moet dat zijn 2014. Dat is bij punt 9 in het raadsvoorstel. Onder punt 4, de laatste zin, staat dat betekent dat we afscheid moeten nemen van Karmak. Mijn vraag, Het feit dat dit 15.000 euro gaat kosten staat niet genoemd bij de financiële consequenties. Of zie ik soms iets over het hoofd? Of is dit geen financiële consequentie? Vraag 1. Vraag 2. Wanneer, dat staat onder punt 8, bij het onderwerp inderdaad scholen. Wanneer scholen geen gebruik wensen te maken van de diensten van Bibliotheek AZ, krijgen zij het geld op dat op basis van besluit van maart 2013 aan hen was toegekend rechtstreeks van de gemeente Friese. Mijn vraag hierbij, als dat inderdaad het geval zou zijn, controleert de gemeente dan ook of dat geld besteed gaat worden aan leesbevordering? Of krijgen de scholen volledige vrijheid wat betreft besteding en kijken wij als gemeente, hebben wij daar geen controlefunctie op? Ofwel, dat is vraag 2. En een verhelderingsvraag voor mij, aangezien ik toch nog, ja, nog niet zo lang meeloop, wat ik niet goed begrijp, onder punt 8, de ene laatste alinea, staat de komende periode willen wij gebruiken voor het vinden van geschikte betaalbare locaties. Het college zal daarvoor om een besluit worden gevraagd. Is het niet de raad die daarvoor om een besluit zal worden gevraagd? Of is dat inderdaad het college? Dat zou ik graag voor mij persoonlijk iets verduidelijkt zien, zodat wij, ik in ieder geval weet dat als er andere locaties in beeld komen, wie daar dan iets over gaat vinden of besluiten. En dan tot slot een algemene vraag. Begrijp ik het nu goed dat de nieuw te realiseren leesvoorziening voorlopig gehandhaafd wordt op de huidige locatie in Giessenburg en dat deze leesvoorziening mogelijk in de toekomst door combinatie met en of leeszaal ontmoetingsplek op een andere locatie gestalte zou kunnen krijgen? Ik zie de beantwoording tegemoet.
Dank u. Ik ben even kwijt wie namens de fractie van het CDA het woord ook alweer zou willen voeren. De heer De Jong, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Lichte twijfel. Toch wilde ik wel even de opmerking maken van dat we twee typen vergaderingen hier hebben in dit huis. Dat zijn informatievergaderingen en raadsvergaderingen. En ik wil toch, als je ook de bovenkerknormen, dat woord, dat hoor ik iedere vergadering bijna. Ja, wil je daar überhaupt in de richting blijven, moeten we ons volgens mij ook wel bekijken welke vergadering dat we aan het voeren zijn. Maar goed, dat verplicht mij in ieder geval om snel te acteren. En dat heb ik eigenlijk gedaan door een aantal woorden op te schrijven. Dat is status quo, kern, college, resultaat en uitrolmodel. Nou, ik zou het heel kort daarbij kunnen houden.
Dank u wel.
Nee, maar ik wil het ook kort houden. Kijk, we zijn zeer verheugd dat we vanuit die status quo, met een actieve kern, hè, dat was de vraag die we in de informatievergadering stelden, is dit een uniek samenspel tussen college en kern? wethouder van Leeuwen, toch wel eigenlijk die dat samenspel onderstreept. Hè? En uiteindelijk het resultaat in het raadsvoorstel zoals dat die hier ligt, vanaf waar we kwamen, vinden wij als CDA-fractie verheugend. En zoals ook andere fracties al hebben gevraagd van dat enthousiasme willen we toch ook vooral beschikbaar maken in andere kernen, dus het uitrolmodel. Kortom, verheugd over het voorstel wat hier ligt. Dank u wel.
Dank. De heer Van Rijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. We staan aan het begin van een nieuwe toekomst van de bibliotheken. Zo klonk het verheugd uit de mond van de wethouder de afgelopen informatieavond. We staan niet aan het eind, maar aan het begin van nog meer veel moois. Dat waren de letterlijke woorden. Het voelt als een klap in het gezicht van al die vrijwilligers in Arkel die al 60 jaar een bibliotheek in vrije tijd open hebben gehouden. Ze zijn gestart met wat dozen en hebben een volwaardige bibliotheek opgebouwd. Het voel ik ook als een klap in het gezicht van alle vrijwilligers in Giessenburg, die zo'n 30 jaar bezig zijn om een permanente bibliotheek open te bouwen. En het voelt ook eigenlijk als een klap in het gezicht van de ruim 2800 leden. De wethouder was niet aanwezig bij het afscheidsetentje, waarbij de vrijwilligers ontzettend bedankt werden door Bibliotheek AZ. Ze kregen een prachtige bos bloemen. En van de gemeente hebben zij niemand gezien. Nee, integendeel. Een fantastisch begin betekent gewoon het einde van de servicepunten in Arkel en Giessenburg. Het einde van 90 jaar vrijwilligerswerk voor een volwaardige bibliotheek. Zo'n beetje de helft van de vrijwilligers zal niet terugkeren en ook de helft van de abonnees hebben inmiddels opgezegd. Op naar een nieuwe toekomst. Een basisvoorziening ten einde. Als PvdA-fractie waren wij de afgelopen 4 jaar een roepende in de woestijn.
Toen duidelijk werd dat er bezuinigd diende te worden, waren wij ook van mening dat het bibliotheekwerk bezuinigd kon worden. We zijn toen gelijk rond de tafel gaan zitten met de regiomanager van destijds Bibliotheek Zuid-Holland-Zuidoost en kwamen tot de conclusie dat we voor ongeveer 140.000 euro per jaar twee vestigingen konden behouden. We hebben uitstel gevraagd om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden. We waren wederom een roepende in de woestijn. Alle andere fracties keurden vervolgens het onzinnige voorstel goed om 65.000 euro aan de scholen te geven. En voor de ouderen, de doelgroep ouderen, wat ik hier ook hoor, hadden de overige fracties 15.000 euro over. Omgerekend betekent dat 45 euro per kind. En het bedrag loopt alleen maar op gezien het feit dat we steeds minder kinderen krijgen. En voor de ouderen hadden we 3,21 euro over. En dat bedrag neemt steeds af, want we krijgen steeds meer ouderen. Maar gelukkig, er gloort weer wat licht aan de horizon. We kunnen de twee servicepunten omzetten naar twee afhaalpunten. Eindelijk komt er ook het inzicht dat het aansluiten op het netwerk vele voordelen oplevert. Iets wat wij al jaren roepen. Maar toen als een roepende in de woestijn. Maar gelukkig, we kunnen deze voordelen weer zien in het voorstel. Grote collectie, innovatie en educatieve basis. Voordat we nou het standpunt hieromtrent naar buiten willen brengen, hebben we nog enige vragen, ook naar aanleiding van de beantwoording van onze schriftelijke vragen. Tijdens de onderhandeling heeft de Bibliotheek aan Zet enkele varianten aangedragen. Dat schrijft u in uw beantwoording. Welke waren dat? En ja, u zegt, die waren allemaal te duur. Ja, wij kunnen ze dat niet inschatten, want wij zien er geen bedrag in. Ja, wij hadden de schatting een tijd geleden dat het 140.000 was voor twee filialen. Misschien komt het nu ook wel voor 10.000 euro meer, omdat we dan twee servicepunten in konden blijven houden. Verder hamert u erop dat de scholen zullen aansluiten op het bibliotheeknetwerk. U laat dit echter vrij, dat is al meer, er is al meer gevraagd, zeg maar. Ja, hoe kunnen we nou toezien dat het geld daar besteed gaat worden waar het voor nodig is? U legt er geen verplichting op aan de scholen om aan te sluiten. En dan de ouderen. Ik hoor daar geen enkel fractie zo'n beetje over praten. Hoe stelt u zich dat voor over een afhaalpunt? De ouderen die thuis beschikking moeten hebben over een computer, over internet en daar hun boeken op moeten zoeken om te bestellen. Vervolgens komt die ouderen dan ook nog bij die afhaalpunt, schijnt een boete te hebben en dan kan dat niet betalen. Ze zal dan terug naar huis moeten om met Ideal te gaan betalen. Beseft men hier wel dat de oudere doelgroep hier nou niet echt heel erg veel mee opschiet? Of zijn wij nou weer een roepende in de woestijn? Dan hebben we nog wel de leeszaal, dat zou dan een oplossing kunnen bieden, maar ja, goed, daar staan de grootwettenboeken in die ze het afgelopen jaren al hebben gelezen. Nou, bij Carmack is al genoemd en de vragen van fractie de NES waren al over dat bevestiging in Giessenburg. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. De heer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, ik denk geen geheim is dat de SGP altijd een warm voorstander is geweest van de flexibilisering van het leeswerk en de bevordering van het leeswerk. Dus ook van het hele bibliotheekwezen. En we weten met z'n allen vanuit de debatten die we met elkaar gehad hebben dat het oude systeem verkalkt en vermomd was. Om even maar in het beeld van mijn landbouwachtergrond te blijven. Een vermomde boom in leven houden is erg kostbaar en daar kwamen we toen nog achter. Dus was de SGP met een aantal andere partijen, niet alle partijen in deze raad, warm voorstander van vernieuwing, flexibilisering en efficiëntie. En sluit ik aan bij de heer Van Rijn, want ondanks de enorme inzet van vrijwilligers, was door de houding van het netwerk toen het dweilen met de kraan open. En in die zin sta ik nog steeds achter de besluitvorming van toen. Toen kwam de nieuwe vorm, en ik raak door dit voorstel toch een heel klein beetje in de war, maar daar kom ik straks op. Het nieuwe voorstel was toch wel een stukje flexibel en wat ik nu zie, en daar wil ik nog wel een toelichting van de wethouder op hebben, uiteindelijk wordt het systeem wat we toen gekozen hebben toch afgeschilderd als zwak. U zegt dat letterlijk aan het eind van punt 4 in het raadsvoorstel. En het gekke is, en die zin die zou ik toch nog maar eens naar kijken, want dat suggereert dat als we de nieuwe vorm zoals die nu voorgesteld wordt en de oude vorm, de bus zeg maar, naast elkaar laten staan dat we twee zwakke vormen hebben. En dat suggereert dat wat we nu kiezen ook niet zo heel sterk is. Althans, zo wordt het in het voorstel niet afgeschilderd. Ik denk niet dat dat de bedoeling is, maar ik zou dat toch wel expliciet verhelderd willen hebben. Wat ik in dit voorstel toch wel mis, en daar sluit ik wel aan bij wat de heer Van Rijn aan het eind noemt. We zijn het af en toe toch eens een keer met elkaar eens. Het oude systeem hadden we wel voor ogen om het leeswerk, de leesvoorziening, ook door de bus te verspreiden naar de kernen. U voelt als college aan dat nu we teruggaan naar die punten, in een nieuwe vorm, in een flexibele vorm, in die zin sluit ik aan ook bij het betoog van de CDA, die andere kernen toch wel, ook de ouderen en de gehandicapten, toch wel wat ondersneeuwen. En u suggereert dat we wellicht een voorziening kunnen gaan maken met vrijwilligers, om dat gat tussen de punten die we nu openen en de afstand die ouderen en gehandicapten af moeten leggen te dichten met vrijwilligers. Dat zit nog heel open en stelt u heel zwak voor. En ik zou van u als college toch wel graag de toezegging hebben, en dat is ook al eerder aangegeven, dat daar gewoon werk van gemaakt wordt en dat gerealiseerd wordt. Dat is heel wat sterker dan wat er nu staat. Want in dat geval zou het een veel rijper voorstel worden en ook veel meer aansluiten bij de standpuntbepaling die we in de tijd als SGP hadden bij het afscheid van het oude netwerk en het opzetten van de nieuwe kansen. En ik zou die toezegging graag eerst van de wethouder krijgen voordat ik in kan stemmen met dit voorstel. Overigens vind ik het voorstel weer een stuk verder, weer een stuk rijper als dat we hadden. En actief, en dan sluit ik aan bij ook de woorden van het CDA, inspelen op de kansen die we hebben. En ik denk dat het college ook weer een stukje ondernemerschap toont. En misschien wel trots mogen zijn dat we meegeholpen hebben die oude vermolmde boom te kappen. En met een nieuwe frisse boom te beginnen. Ik dank u wel.
Dank. Dan gaan we naar de beantwoording van het college, wethouder van Leeuwen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik eerst zeggen dat ik blij ben dat het nu eindelijk 11 december is en dat hier door u uitspraak over wordt gedaan. Want we zijn in de afgelopen periode echt heel intensief bezig geweest met het onderwerp leesvoorziening. En het is mooi dat het uiteindelijk resultaat oplevert. Heel veel dank, en dat vind ik toch wel echt belangrijk om dat hier even te noemen, is het is wel terecht om een woord van dank ook uit te spreken aan de dorpsraden. Met name de dorpsraad van Giesenburg ook, die echt heel erg intensief en op een positieve manier hebben meegedacht over hoe kunnen we dit nou verder brengen en hoe kunnen we nou zo'n leeszaal inrichten. En dat heeft heel veel energie gegeven in het dorp, maar ook bij ons en ook bij de bibliotheek aan zet, waardoor we echt met elkaar hebben kunnen kijken van wat is er nu nodig en wat kan er allemaal binnen de middelen die we hebben. En dat is een heel erg leuk traject geweest, ook al realiseer ik me volledig dat het voor de buitenstaanders, om het zo maar even te noemen, mensen die daar niet heel direct bij betrokken waren, echt wel eens lastig en zoeken was van waar staan we nou en wat gaat er nu komen. Helaas kon het echt niet anders. Als het anders kon, had ik het gedaan. Maar het was, doordat het een zoektocht was, ook niet altijd even makkelijk om daar duidelijk in te zijn. En daarom ben ik blij dat het nu vanavond op de agenda staat en dat er een klap opgegeven gaat worden, om het zo maar eens te zeggen. De heer... dat is toch ook erg? Meneer Van Duin... Die stelt nog een vraag over de bibliobus. Hij zegt, ik snap dat we daar niet mee door kunnen gaan. Hebben we overwogen om die bij de scholen te zetten? Nee, dat hebben we niet overwogen. Ik weet ook dat scholen het bezig zijn met toekomst. Met aan het kijken zijn naar bibliotheek op school. Dus ook dat zou dat ook wel een beetje doorkruisen. En we willen eigenlijk 2015 gaan gebruiken om dat goed neer te gaan zetten. Een vraag die natuurlijk meerdere keren terugkomt, en dat is een terechte vraag, is hoe gaan we dat nou doen in de overige dorpen? Want Giesenburg en Arkel zijn straks goed voorzien, maar we hebben nog meer kernen en ook zij hebben, recht zou ik niet willen zeggen, maar ook voor hen zou het prettig zijn als zij op een goede manier gebruik konden maken van deze voorziening. En dan met name ook gericht op de ouderen. En dat is een terecht punt. Ik heb de vorige keer ook gezegd, we zijn nu niet klaar, maar we beginnen nu. En dit is een mooie basis om dingen verder uit te gaan rollen. En ik was heel blij dat er net iemand van de dorpsraad Hoornaar naar me toe kwam en zei, we zijn heel erg enthousiast over het voorstel en we willen dolgraag met jullie na gaan denken over hoe we met inzet ook van de dorpsraad Hoornaar kunnen gaan kijken of we dat ook in Hoornaar voor elkaar kunnen gaan krijgen. Of in ieder geval een structuur op kunnen zetten, zodat ook de boeken daarheen gebracht kunnen worden. Dus het begin is er en we gaan daar de komende periode heel erg intensief mee aan de slag om te kijken of we naast Giesenburg en Arkel ook de andere dorpen hier een plezier mee kunnen doen. En wat betreft die ouderen, we willen hen ook op dat punt willen we heel erg op zoek met de dorpsraden, maar ook met bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, het Wozoko hier in Hoornaar, de Peperhof wellicht in Arkel, hoewel dat iets minder noodzakelijk is, om te gaan kijken hoe kunnen we die ouderen ondersteunen om ook vol gebruik te kunnen maken van de bibliotheek aanzet, van het afhaalpunt.
Maarten, even op de vraag. Ja, hoe ziet hij zich dan voor u? Hè? Want we hebben de beschikking over een gigantische collectie.
Maar die mensen kunnen alleen maar bestellen via het internet, zeg maar. En dat is toch wel een beetje een dilemma waar we dan mee zitten. Want hoe kunnen we dat nou voor elkaar krijgen? Hoe ziet u zich dat voor zich?
Nou, allereerst moeten we niet onderschatten hoeveel ouderen op dit moment al gewoon internet hebben. Mijn opa van 80 zit in de WhatsApp-groep. En die kan ook prima via internet een boek bestellen, zeker met behulp van zijn kleinkinderen of zijn buurvrouw of wat dan ook. Maar ik denk zelfs dat hij het alleen kan. Dus ik denk dat we niet moeten onderschatten dat echt maar een hele kleine groep is. Ik wil het niet bagatelliseren, want ook met die mensen hebben we te maken, maar er is echt al een hele grote groep ouderen die gewoon daarmee aan de slag kunnen. En het is eigenlijk ook wel erg mooi, en zeker als je een inloopvoorziening hebt, zoals in Giesenburg en ook in Arkel waarschijnlijk komt, dat je met elkaar die mensen kunt helpen en met elkaar kunt gaan kijken van, hey, dan ga je leren hoe je dat moet doen. En er komt op zo'n afhaalpunt ook een computer te staan waar je kunt bestellen. Dus ik ben er heel van overtuigd, zeker als ik alle enthousiasme zie in de dorpsraden, dat dat goed komt, dat we dat met elkaar op gaan lossen en dat we voor de mensen die het echt lastig vinden, dat we daar in elkaar gaan helpen. Als het ergens kan, is het hier in Gieselanden. Dus ik heb daar vertrouwen in. En ik snap dat dat misschien even wennen is. Daarom zeg ik ook, we beginnen. We gaan het nu verder uitrollen. En ik wil ook best goed in de gaten houden en hier en daar eens peilen of monitoren of daar nou echt veel problemen mee zijn. En dan kunnen we altijd kijken hoe we dat op kunnen gaan lossen. Maar ik verwacht dat we daar best met elkaar uitkomen. En dus daarmee heb ik ook de vraag van de heer Lok beantwoord. Van hoe ziet u dat nou voor me met die ouderen? Dat heeft echt mijn aandacht. En daar gaan we echt de komende tijd mee aan de slag om dat verder voor elkaar te krijgen. Inderdaad, mevrouw Renest, 2013 moet natuurlijk 2014 zijn. U bent wel scherp vanavond, vind ik hoor. Heel goed. Die 15.000 euro, ja, die staat inderdaad niet bij de financiële consequenties. Dat had wellicht gemoeten anderzijds. We moeten wel 15.000 euro betalen, maar we bezuinigen, om het zo maar even te zeggen, ook de afkoopsom die we anders, de afkoopsom van de subsidie, die we anders aan Bibliotheek AZ hadden moeten betalen. En dat is een veel groter bedrag, zoals u wel weet. Dus dat wordt op die manier wel enigszins gecompenseerd. Hoe zit het met de scholen? Allereerst vind ik het wel heel erg mooi om even te melden dat na een belronde langs de scholen in ieder geval 8 van de 10 scholen al hebben aangegeven dat ze heel enthousiast zijn over de bibliotheek op school en heel serieus, zo niet zelfs, al besloten hebben om daarin mee te doen. Dus daar zijn we echt heel erg blij mee, want dat betekent dat, en 2 waren al bijna zover, dus dan hebben we alle 10 scholen die meedoen. Dat betekent dat alle kinderen van Gieselanden tussen de 4 en 12 jaar straks een abonnement hebben van de bibliotheek. En daar ben ik echt, dat misschien, vind ik persoonlijk misschien nog wel het mooiste resultaat van dit voorstel. Dat we dus die doelgroep heel erg mooi kunnen bedienen op deze manier. Dat betekent ook dat uw vraag een beetje wegvalt. Maar goed, mocht het zijn dat er nog scholen zijn die niet mee willen doen, dan krijgen zij inderdaad een bedrag uitgekeerd. En daarvan hebben we de vorige keer al gezegd, u moet wel laten zien waar u dat geld aan uitgeeft. Want we hechten er wel aan dat het ook werkelijk aan leesbevordering wordt uitgegeven. Ik verwacht dat het niet nodig is, maar mocht het zo zijn, dan zullen we dat goed controleren. Ja, dan stelt u nog een vraag over de gebouwen. Inderdaad hebben we gezegd, vanwege de tijdsdruk, laten we nou beginnen in de gebouwen waar jullie nu ook zitten. Dus in de bibliotheekgebouwen in de komende maanden. En laten we van daaruit gaan kijken of er andere, betere opties zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het dorpshuis in Giesenburg of de school in Arkel, waarvan de school al heeft aangegeven dat ze daar heel enthousiast over zijn. En dat is in principe een collegebesluit. Maar ik kan me voorstellen dat we jullie daarvan op de hoogte brengen als dat zover is. Maar in ieder geval gaan we kijken of dat een betere optie zou kunnen zijn.
Voorzitter, mag ik een kleine vraag van hoogste? Heeft u al een nieuwe huurder in beeld voor het gebouw in Giesenburg die 30.000 euro huur gaat betalen per jaar?
U vraagt nu naar de bekende weg, want daar heb ik de vorige keer al van gezegd dat waarschijnlijk bij de muziekvereniging van Da Capo daarheen zou gaan. Omdat zij met een verouderd gebouw zitten, ook tijdelijk overigens. Daarvan hebben we gezegd, we bekijken dat per jaar of per aantal jaren of dat nog steeds een goede optie is. En ik heb u ook al meerdere malen verteld dat een huuropbrengst van 30.000 euro dan niet realistisch is. En dat we dat dus mee moeten nemen in de kosten.
Waarom is er dan wel een huur opgelegd aan de bibliotheekorganisatie om de 30.000 euro neer te hebben? En voor de muziekvereniging doen we dat dan weer niet?
Nou, ik kan me aan niet voorstellen dat u verwacht dat wij 30.000 euro van de muziekvereniging gaan vragen. En een bibliotheekinstelling is wel wat anders dan een vereniging in je eigen gemeente.
Dus dan
het is natuurlijk ons eigen geld, hè? Dat is een beetje vreemd.
Maar dit moeten wij nog verder uitwerken, dus dat moeten we ook nog verder bezien. Ik weet dat ook nog niet precies hoe dat uit gaat pakken. En die huurprijzen en zo, daar moeten wij nog netjes mee in gesprek. Dus daar wil ik nu ook niet te veel. We moeten niet met de huurprijzen in gesprek, maar met de kabel. Dus dat over de gebouwen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het verhaal van meneer Van Rijn over het klap in de gezicht van de vrijwilligers, dat me dat ergens een beetje stoort. Aan de ene kant snap ik heel erg dat de vrijwilligers teleurgesteld waren. Dat heb ik ook al meerdere keren aangegeven. Ik heb ook al meerdere keren aangegeven dat we hun werk enorm hebben gewaardeerd in de afgelopen jaren. Maar het beeld dat de heer Van Rijn hier nu oproept, dat wij niets van ons hebben laten horen richting vrijwilligers, is gewoon pertinent onjuist. We hebben de afgelopen maanden heel vaak, onze ambtenaar, heel vaak ook met de dorpsraad samen om tafels gezeten met die vrijwilligers. En dat weet u ook. En natuurlijk kunnen wij misschien het gevoel niet helemaal wegnemen van teleurstelling en boosheid. En dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook niet erg. Maar om nu te doen dat wij de vrijwilligers volledig in de kou hebben laten staan en niets van ons hebben laten horen, dat vind ik te ver gaan en daar wil ik echt afstand van nemen. Dat vind ik heel vervelend, dat dat beeld nu opgeroepen wordt. Maar, en over een etentje, meneer Van Rijn, wist ik niets.
Nee, je kunt natuurlijk ook proactief actief zijn.
Dat is, dat is volgens mij op uitnodiging van AZ en ik ben niet in dienst van AZ. En ik ben ook geen vrijwilliger in de bibliotheek.
Dus meneer Van Rijn nog?
Weet, weet ik daar niets van.
Goed, het is wel vreemd dat u steunt de dorpsraad voor een medewerking. En Bibliotheek AZ geeft nou bloemen aan de vrijwilligers die daar 90 jaar voor hebben ingezet. En dat is niet vanuit de gemeente gekomen. En dat komt bij de vrijwilligers een beetje rauw op een dak.
Oké, dat is een duidelijk signaal. Dank u wel daarvoor. Ik zal erover nadenken hoe we dat goed kunnen maken, want dat is op zich wel terecht. Ik heb de dorpsraad geprezen, maar wat ik ook heel prettig vind, en dat heb ik ook in mijn column geschreven, is dat we zien dat heel veel vrijwilligers die bij de BIEB bezig zijn geweest, inmiddels ook enthousiast meedenken over de nieuwe leeszaal, dat die echt goed betrokken worden. Dus, en daar ben ik heel erg blij mee. De heer Van Rijn vraagt ook naar een aantal varianten die we bekeken hebben met Bibliotheek AZ. Ja, ik heb niet een hele dossier met allerlei varianten, met allerlei berekeningen eronder, want we kwamen al vrij snel erachter dat gewoon een heleboel dingen niet konden. Waaronder twee filialen, dat zou echt veel te veel geld gaan kosten. En het zou ook niet overeenkomen met de visie die we hebben. Want wij hebben steeds gezegd, we willen juist die twee filialen niet meer. We willen op een vernieuwende manier naar het bibliotheeknetwerk kijken. Nou, en dat we daarin van mening verschillen, dat is duidelijk. Maar daar is wel bewust voor gekozen om dat anders te doen. Maar het is niet zo dat we een keuze hadden in een heel scala aan mogelijkheden en varianten. Het was echt persen en wringen soms. Van, wat kunnen we eruit halen voor een redelijk bedrag? En eigenlijk was dit de enige mogelijkheid. En natuurlijk willen we de komende tijd gaan kijken, zoals ik net ook al aangaf, met de overige dorpen, dorpsraden, betrokkenen, hoe we dat verder uit kunnen gaan rollen. Maar voor op dit moment was dit echt het meest mogelijke.
Zou u langzaamaan aan een afronding willen komen?
Ja, ik wou net zeggen, volgens mij ben ik klaar.
Ik wil even kijken, we hebben een vrij uitgebreide eerste termijn gehad. Wat mij betreft, het is inmiddels 11:30, dus ik wil u verzoeken de tweede termijn een beetje te beperken. Ik kijk eens even rond. Wie wil in de tweede termijn nog iets opmerken? De heer Van Duin nog? Ja, gaat.
Ik wil de wethouder bedanken voor de beantwoording en ik steun het voorstel.
De heer Van der Minkel is nog? Niet? Blok?
Ik zou nog zeggen of ik het voorstel zou steunen of niet en dat is ja.
Mevrouw Renis?
Dank u wel, voorzitter. Ik wil mevrouw Van Leeuwen bedanken en complimenteren met de duidelijke een uitgebreide beantwoording van mijn vragen en daarnaast ook de algehele context die u schetst. Ik heb in het verleden nogal eens zeer kritisch richting uw persoon gedaan, ook over de bibliotheken. Daar blijf ik achter staan, maar ik wil nu ook zeker zeggen dat uw reactie een pluim verdient. Hartelijk dank.
Ja, de Jong nog? Nee, het hoeft niet, nee, anders hebt u weer een koe gekocht. De heer Van Rijn? Niet? Dan zijn we toe aan de besluitvorming. Iemand behoeft aan een stemverklaring? Graag even weer vingers. Wie is voor het voorstel? Ik zie alle vingers en handen de lucht in gaan. Daarmee het voorstel unaniem aanvaard. Ik wil u even een punt van orde voorstellen. Het is inmiddels 11:30 geweest en wij hebben nog 1, 2, 3, 4, 5 punten op de agenda staan.
die, denk ik, iets minder uitgebreid behandeling zouden kunnen behoeven dan de voorgaande agendapunten. Maar ik leg u even de vraag voor. We kunnen twee dingen doen. We kunnen nu stoppen en dan gaan we maandagavond verder. Of we kunnen, wat mij betreft, nog een half uurtje doorgaan, maximaal. Maar dat betekent wel dat u zich tot de kern zou moeten, uiterste kern zult moeten beperken bij de komende 5 punten, anders gaat dat niet lukken. Dus ik... Wat zegt u? Ja, dat zingen ook nog, ja. Maar ik vraag even, wat heeft u voorkeur?
Doorgaan en allemaal... kernachtig.
Dat kan.
Ja?
Ik ga naar huis. Dat in ieder geval even gezegd is.
U gaat naar huis?
Ik kies voor maandag.
U gaat naar huis en u kiest voor maandag de anderen. Dan wil ik ze even allemaal horen. CDA?
Laten we het maar afmaken.
PvdA? VVD? ChristenUnie? U zegt allemaal doorgaan. SGP ook, ja. Dan heeft de meerderheid besloten dat we doorgaan. Met een klemmende broek om dat tot de uiterste kern te beperken. Sorry? Ja, dat geldt ook voor collegeleden, ja. Maar dat heeft er wel mee te maken.
Ik heb er helemaal niks over te zeggen.
Is natuurlijk niet de bedoeling dat u in een minuut tijd 20 vragen afvuurt.
Nee.
Want dan gaat dat nog even duren. We gaan snel verder. En
voorzitter, een vraag. Kunnen we punt 17 en 18 samenvoegen?
Ja, u bent te snel. Ik constateer dat we toe zijn aan agenda punt 17. En ik zou om pragmatische redenen willen voorstellen om dat de behandeling daarvan samen te voegen met dat van 18. Omdat het over hetzelfde onderwerp gaat. 17 en 18 dus in één ronde. Wie daarover? De heer Van Duin kreeg de indruk. Slopprennes. Oké. De heer Van Duin.
Dank u, voorzitter. Ja, met de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen kunnen wij instemmen. Dit na veel werk en een goede regionale voorlichting. De complimenten naar alle ambtenaren die hieraan gewerkt hebben. Maar bij het lezen van de geconsolideerde begroting komt bij onze fractie naar voren. Wat kunnen we als raad hiermee? De voortgang moeten we niet willen blokkeren. Maar een voorlopig financieel open eind goedkeuren is daar wel nodig. Ook de financiële zelfstandige onderdeel als de nieuwe serviceorganisatie voor de uitvoering van nieuwe jeugdhulp moet doorgang hebben. Opgemerkt dat tijdens de AVV-regio-bijeenkomst van afgelopen woensdag de nieuwe directeur en zijn staf van dit onderdeel een goede indruk hebben achtergelaten. En ons het vertrouwen geven dat dit deel van deze GR in goede handen is. Ook helder zijn de afspraken over de tijdelijke constructie van personeel en de aanpak van ICT. En dat hebben dan ook onze instemming. Het onderdeel, regionaal ambulancevoorziening, heeft ieder onze instemming. Echter, de dienst, gezondheid en jeugd, zal niet verrassend zijn, is met zijn tekorten voorlopig een blijvend probleem. De bijgaande zienswijze ondersteunen wij. Echter, vandaag ontvingen wij een zienswijze van de gemeente Zwijndrecht van de griffier. Die heb ik nog niet kunnen lezen. Maar volgens de griffier wat erbij stond, is het inhoudelijk gelijk aan onze zienswijze. De vraag aan de wethouder is, heeft u deze wel gelezen? En zijn er nog punten om onze zienswijze te verbreden of iets toe te voegen? En dat hoor ik graag. En nog een vraag van de tussenliggende 2 weken na de informatieavond. Zijn er nog relevante ontwikkelingen te melden? Dan hoor ik dat gaarne. En ik heb begrepen dat wij de afspraak maken in dit stuk dat we het eerste kwartaal de begroting 2015 ontvangen en deze in de raad bespreken. Met deze punten kunnen wij instemmen en zullen we de beide voorstellen steunen.
Dank u wel. De heer Van der Winkel is.
Dank u wel, voorzitter. Een paar korte vragen. We hebben voor de duidelijkheid alleen over 17 en 18, over 2 van de 3, ja, prima.
17 en 18, ja.
Ja. We hebben tijdens eerdere vergaderingen hebben wij al de kritiek van de VVD gedeeld op de democratische legitimatie en de controle van een en ander. Willen we ons nu weer aansluiten. En ik heb nog één vraag bij het eerste raadsvoorstel. En tijdens de infoavond op 27 november... Toen kwam andermaal de vraag aan de orde van wanneer krijgen wij rapportages en daarmee meer inzicht in het hele verhaal van diensten, gezondheid en jeugd. En toen heb ik de wethouder een beetje blij van zijn stoel zien wippen. Ja, we hebben net vandaag een rapport binnengekregen. En ik had wel verwacht dat we die in de tussentijd hadden ontvangen, zodat we daar ons voordeel mee hadden kunnen doen in de beraadslaging nu. Dus eigenlijk... waar is dan die rapportage gebleven? Had die in 2 weken tijd niet ons kunnen bereiken? En nog een opmerking bij het andere punt. Er worden heel veel punten afgevinkt. En één gaat over het investeren in FTE's, dus in de bemensing van de organisatie. En er ligt heel sterk de nadruk op de kwantiteit. Nu hebben we een week of wat geleden hebben we een gemeenschappelijke bijeenkomst gehad ergens in de Spil in Bleskensgraaf, waarin uitvoerig ook hierover gesproken is. En toen kregen we van de ad interim directeur heel duidelijk de indruk dat het niet zozeer aan de kwantiteit van de organisatie, maar aan de kwaliteit lag. En ja, die opmerking zou ik graag willen maken van wat mij betreft mag er best geïnvesteerd worden in verbetering van het apparaat van de dienst gezondheid en jeugd. Als het die cultuuromslag waar het ook aan ontbrak, als het kan bevorderen. Dus ons inziens heeft het niks met zozeer met kwantiteit te maken, maar met kwaliteit van het personeel. Dus die kanttekening zouden wij er graag nog bij willen maken. Bedankt.
Dank u wel. Ga ik aan de andere kant, mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Om het kort te houden wil ik graag even aanhaken bij de opmerking van de heer Van Duin. De inhoud van de zienswijze die hier voor ligt, komt inderdaad overeen met die van Zwijndrecht. Maar als ik de mail vanmiddag goed heb gelezen, is er wel een fundamenteel verschil. Namelijk dat wij in dit voorstel gevraagd worden om in te stemmen met de voorliggende begroting. En dat de mail van, van Zwijndrecht er juist over ging dat de gemeenteraad daar aan haar portefeuillehouder heeft geadviseerd om niet in te stemmen met de begroting. Heb ik iets niet goed begrepen of klopt het wat ik zeg?
De heer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Als ik het goed heb begrepen, dan hebben we een majeure operatie tegemoet te gaan. En als ik de bedragen optel, dan moet er voor een slordige 4 miljoen omgebogen worden. En het beeld dringt zich aan me op dat we een beetje een yo-yo hebben. Want eerst wordt er gememoreerd van er moet nog 1,1 miljoen extra bezuinigd worden omdat de bijdragen verlaagd worden. En in de oplossingsmaatregelen wordt er gesuggereerd om wellicht de eigen bijdrage te gaan verhogen. Dus misschien dat het college dat nog wat toe kan luchten. Omtrent de discussie kwantiteit-kwaliteit hadden wij een iets ander beeld. Dus ik graag kort een toelichting daarop wat nou de strekking is van de discussie over de bezuinigingsoperatie en de opgedane tekorten op dit front. De haalbaarheid van de toezegging om in medio maart volgend jaar een op termijn sluitende begroting te verkrijgen. Het is eigenlijk een open eind opmerking. En ik zou hem graag wat aangescherpt zien. Welke termijnen praten we over? Want we hebben het nogal over iets. Graag een toelichting erop.
Dank u wel. Dan gaan we naar de wethouder. Ik ben er overigens wel in geslaagd om in 10 minuten toch nog heel wat vragen af te vuren. Maar verzoek aan de wethouder om daar kernachtig op te antwoorden.
Het zou geen probleem zijn om daar per vraag 10 minuten aan te wijden, voorzitter. Maar ik doe mijn best. Voorzitter, waar we het hier over hebben, dat is naar aanleiding van de afspraak die we feitelijk in de informatieavond gemaakt hebben. Namelijk dat de conceptzienswijze die toen voorlag, die is gestuurd naar de dienst. Uiteraard onder voorbehoud van uw instemming vanavond. Dat heeft er ook in geresulteerd dat hedenmiddag het algemeen bestuur heeft vergaderd over de begroting 2015. En ik kan u ook verklappen dat het algemeen bestuur daarmee heeft ingestemd in meerderheid. En een van de tegenstemmers was de wethouder van Zwijndrecht. Dat heeft u terecht begrepen, mevrouw Renes. Dat klopt. Overigens dacht Zwijndrecht vergelijkbaar als u en als alle andere gemeenten in de hele regio, want inhoudelijk zijn we het erover eens. De begroting die voor ligt, ja, daar klopt natuurlijk geen hout van. Dit meen ik overigens heel serieus. En dat hebben we met z'n allen ook geconstateerd. En de afspraak is dat begin volgend jaar, dan komt de begroting zoals die hoort te zijn. En daar hoort dan ook bij een voorstel over hoe we komen tot een sluitende begroting met inbegrip van een werkwijze en een organisatie die dat ook waar kan maken. Dat is overigens, iemand van u zei het ook terecht, dat is een majeure operatie. Want er is veel mis. En de begroting die er gaat komen, dat is dus ook een nieuwe begroting die van de grond af aan opgebouwd gaat worden. Dat wordt dus ook een productenbegroting die helemaal opnieuw opgezet gaat worden. Omdat we geconcludeerd hebben dat dat de enige manier is om cijfers te krijgen waar we ook van uit kunnen gaan. Nou, dat is één facet. Het andere facet is inderdaad het op orde brengen van de organisatie, inclusief de financiële kant van die organisatie. Dat is een niet minder makkelijke operatie. En dat geheel moet natuurlijk wel leiden tot een dienst die doet wat we met z'n allen willen dat die doet, maar ook een bedrijfsvoering die in de vingers gehouden kan worden, waar duidelijk van is wat het kost. En dat is natuurlijk nog wel een vraagstuk die wij daar volgend jaar wel aan de orde krijgen. Want er moeten afwegingen gemaakt worden. En voorspelbaar is dat het meer gaat kosten dan wat er nu in de begroting staat. Overigens is het tekort 2,9 miljoen volgend jaar en niet 4. Maar dat voorstel komt volgend jaar en dat is zowel aan de kostenkant als aan de inkomstenkant. En er hoort inderdaad ook een eigen bijdrage bij. Termijnen ken ik niet. Wel dat er begin volgend jaar een begroting komt, maar daarin komen dus ook termijnen over op welk moment wij de gewenste situatie bereikt hebben en welke stappen daarbij horen. En dat zijn dus even zoveel besluiten die we dan moeten gaan nemen. Het is wel nodig dat we ja hebben gezegd tegen deze concertbegroting, omdat anders een van de onderdelen van de dienst wordt straks inderdaad de serviceorganisatie. Dat is een nieuwe organisatie, die kan dus niet bogen op een bestaande begroting. En het zou dus niet mogelijk zijn volgend jaar om daar ook uitgaven voor te doen. Vandaar dat het wel nodig is dat er een begroting zou liggen. Maar ook niet meer dan die reden. Voorzitter, volgens mij waren dit, en dat is wel kort, antwoorden op de vragen.
Dank. Ik kijk of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Liever niet zeker bij, maar houd kort dan alstublieft.
Ik kan voorkomen dat de heer Van der Minkel eens een vraag gaat stellen. Ik geef het antwoord wel. Wanneer komt dan die rapportage waar ik het in de informatieavond ook over had? Ik heb u toegezegd dat er vanuit de dienst ook een oplegnotitie komt bij die rapportage, omdat die rapportage natuurlijk samenhangt met het plan van aanpak om te komen tot betere bedrijfsvoering. En samen met die oplegnotitie die informatie krijgt die, zodra dat beschikbaar is. Maar dan wel even in dat verband.
Oké, okay. Nog even snel rond voor de tweede termijn. De heer Slob nog.
Korte aanscherping, want ik heb hem ook verwoord in mijn vraag van het kop- en staartprincipe. En u hebt aangegeven, daar heb ik nog geen zicht op. Ik zou toch dringend willen verzoeken. Het is inderdaad, en dat zijn ook mijn woorden, majeure operatie. Maar ik zou toch streven naar binnen 3 jaar dat we zicht hebben dat de begroting sluitend wordt. Want als we daar niks van zeggen, dan is het over 6 jaar nog niet op orde. En daar denk ik niet dat we die kant op moeten.
Anderen nog in tweede termijn? Mevrouw Renes?
Ja, ik wil toch nog even opmerken dat ik... De heer Akkerman, dank voor uw beantwoording en de bevestiging dat inderdaad de portefeuillehouder van de gemeente Zwijndrecht tegen heeft gestemd vanmiddag. Ik begrijp dat hij de enige of nagenoeg de enige was. Pardon?
Zij?
Oh, neem me niet kwalijk. Dat zij als enige of bijna enige heeft tegengestemd. Ik wou nu een opmerking maken, maar... ik wil nog wel even opmerken dat... toevallig net mijn oog valt inderdaad op een alinea onder punt 1, dat het dus eigenlijk wel zo is dat wij, dat u op voorhand heeft ingestemd in het AB met iets waar wij als raad eigenlijk nog geen standpunt over hebben ingenomen. De zienswijze is onder voorbehoud van de goedkeuring van deze raad kenbaar gemaakt bij de GR. En als wij de informatie van de gemeente Zwijndrecht zoals die vanmiddag tot ons kwam wellicht eerder gekend hadden, hadden wij dat misschien ook kunnen meenemen in misschien bijvoorbeeld daaruit voortvloeiend een aanpassing van onze zienswijze. Dus wou ik alleen maar even gezegd hebben. Dank u wel.
Anderen nog in tweede termijn? Niet, dan als laatste wethouder Akkerman.
Mevrouw Remes, dat heb ik gedaan omdat u dit heeft goed gevonden in de informatieavond. Anders had ik dat uiteraard niet gedurfd. En de informatie in de brief van Zwijndrecht is geen andere informatie dan die u zag in de conceptzienswijze die wij u hebben voorgelegd. En wanneer komt nou een sluitende begroting? Ja, die zal er zijn voor het jaar 2015. Dat is in ieder geval een sluitende begroting. Maar het gaat natuurlijk om het geheel van een dienst die ook draait zoals die moet draaien, inclusief de beheersing daarvan. En ik ken niet het aantal jaren die het gaat kosten om dat voor elkaar te krijgen, maar dat is wel waar we het volgend jaar over gaan hebben. En dan ziet u de stappen, termijnen en consequenties daarvan.
Goed, daarmee zijn we aan de besluitvorming. We gaan eerst besluiten over punt 17, aanpassing GR-dienst gezondheid en jeugd. Is iemand daar tegen? Ja, ik moet opletten. U bent tegen? Dan is de andere nog tegen, de rest allemaal voor. Dan is de raadsvoorstel al dus aangenomen. Gaan we naar punt 18, dat is de begroting, dienst gezondheid en jeugd. Zelfde vraag, iemand daar tegen? Ik constateer dat mevrouw Renes de vergadering heeft verlaten of nog niet heeft verlaten.
Klopt, voorzitter, dank u wel.
U bent de vergadering verlaten, dus dan zijn we met 13 raadsleden. Wie is tegen dit voorstel? Niemand, dan is dat unaniem aanvaard. Aldus besloten. Brengt ons bij punt 19. De verordening beschermt wonen en opvang. Wie daarover? De heer Van Duin. Andere vingers nog. Niet de heer Van Duin.
Dank u, voorzitter. Ja, allereerst nog dank voor de ontvangen antwoorden van de wethouder. We begrepen dat het 140 indicaties gaat op regioniveau, AV-niveau. En dat het moeilijk is onder te verdelen op Gieslanden. In verband met waar verblijft de indicatieadres. Gelezen hebben de antwoorden. De VVD stemt in met het voorstel, de verordening. En dat Dordrecht een stukje beleidskaders hiervoor levert.
Dank, ik heb geen vragen gehoord. Dus werd dat er ook niet te antwoorden. Anderen nog? Niet. Er is vast geen behoefte aan een tweede termijn. Dus ik stel voor dat we gaan besluiten. Kan ik concluderen dat u al voor bent? Dat is het geval. Oké, dat schiet lekker op. Dan gaan we naar agenda punt 20, verordening leerlingenvervoer. Wie daar nog over? De heer Schalk was het. Gaat uw gang.
Ja, ik had gezegd dat ik er even over zou nadenken. En dat was met name inderdaad over de kilometers die op een gegeven moment ook genoemd worden. Geacht worden dat ze dat op de fiets zouden kunnen doen. Nou, heb ik vandaag goed kunnen nadenken, want er was er wat weer ervoor. Maar ik wilde nog even een korte vraag stellen over de nadere regelsverordening leerlingenvervoer. En dat gaat inderdaad over de kilometers. A, van hoe zijn ze nou eigenlijk vastgesteld? Want ik zie inderdaad andere verordeningen allemaal dat toch andere methodes worden gekozen om dat in feite met elkaar dan af te spreken. Hoe zijn ze inderdaad dan vastgesteld? En met name inderdaad voor kinderen die speciaal naar speciaal basisonderwijs gaan. Ik heb dat even nagezocht. Dat zijn kinderen die moeilijk leren. Kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en andere kinderen die sociale ondersteuning en aandacht nodig hebben. Die mogen dezelfde aantal kilometers rijden als de kinderen die op een gegeven moment toch op een andere wijze dan bekend staan. Dus dat waren twee korte vragen die ik heb.
Dank. U was de enige, ja. Wethouder Akkerman.
Of we dit hebben vastgesteld, dat hebben we met z'n allen in deze gemeente en in de regio gedaan. En wel op basis van de conceptverordening van de VNG. Zo gebeurt het overigens meestal. VNG die stelt het concept op en die volgen wij, tenzij wij daar iets anders van vinden. Dat hebben we in dit geval gemeente niet te moeten doen. En we hebben nu dit voorstel gedaan. Zo komen we eraan. U heeft speciaal gekeken naar kinderen voor speciaal basisonderwijs. Het zijn even mijn woorden, maar kinderen van speciaal onderwijs, dat zijn eigenlijk gewone kinderen. Die net zo goed kunnen fietsen als kinderen van een andere school. Vandaar ook dat u dit voorstel ziet. Daar zijn uiteraard uitzonderingen op, maar dan zijn er ook, daar kunnen we uitzonderingen, gaan we ook als een uitzondering mee op. Dus dat is dan ook weer geen probleem.
Dank u wel. Behoefte aan tweede termijn? Niet? Mag ik concluderen dat u allen instemt met het voorstel? Ik zie allerlei non-verbaal gedrag bij de heer Schalk, maar u stemt ook in met het voorstel. Ja, oké, dan controleer het maar eventjes. Dan is het voorstel unaniem aanvaard. Ik denk het. De, het Agenda punt 21, de eindejaarswijziging. Wie daarover? De heer Schalk, anderen nog? Niet, de heer Schalk, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben inderdaad veel werk eigenlijk verricht ten aanzien van het analyseren van hetgeen wat er nu staat met de eindejaarswijziging. Niet voor niks doen we dat, omdat we het ook inderdaad ook een vervolg willen geven aan hetgeen wat wij graag zouden willen hebben. Dat die begroting zo langzamerhand toch een goede voorspeller gaat worden van het jaarresultaat. En ja, dan wil ik toch wel weten hoe we feiten groen dan de inhouds van de cijfers, wat het eigenlijk inhoudt enzovoorts. En ik, ja, we hebben eigenlijk ons gefocust op het grote bedrag wat er feiten staat. 518.000 euro wachtgeldvoorziening. Dat heeft betrekking op hetgeen wat mevrouw Boot gaat ontvangen met ingang van 2015. Gelukkig niet ineens, maar wel in maandelijkse termijnen, denk ik. En dat is gelijk wat ik eigenlijk wil aanhaken. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden dat het inderdaad in de eindejaarswijziging staat en dat het niet inderdaad een compleet voorstel is geweest, een raadsvoorstel. Ik heb er een beetje naar gekeken op internet en er zijn ook andere gemeentes die daar toch wel inderdaad iets meer werk van gemaakt hebben, om toch wat in- en outs ook te geven ten aanzien van de afspraken, waarop in feite gewoon de afspraken zijn gebaseerd, welke wettelijke kaders er zijn. Wat het inhoudt, wie op een gegeven moment de contact met mevrouw Boot houdt ten aanzien van haar inspanning om een baan te krijgen. Ik denk dat er voldoende stof is om daar toch een behoorlijk raadsvoorstel van te maken. Het is niet gebeurd, maar ik wil bijna zeggen, gewoon als het nog een keer voorkomt, dan graag. Maar dat klinkt een klein beetje vreemd, hè, in dit kader. Wat ik wel in feite gewoon belangrijk vind om dan toch aan te kaarten, is namelijk de wijze van dekking. Er is overleg geweest met de accountant ten aanzien van het treffen van de voorziening, de wachtgeldvoorziening. Dat kan me heel goed voorstellen. Maar de wijze van dekking, daar heb ik inderdaad ook wat antwoord op gekregen van, daar zijn ook andere mogelijkheden voor. En daar wil ik eigenlijk een pleidooi voor houden. Sterker nog, ik wil daar gewoon een amendement voor indienen. En eigenlijk is het signaal van dat amendement heel kort en simpel. Het eerste signaal is dat er geen kosten met betrekking tot de boekjaren 2015 en volgende jaren worden gebracht ten laste van het boekjaar wat op dit moment eigenlijk is. He, dus het wordt nu ten laste gebracht van het voorlopig jaarresultaat 2014. Dat vind ik heel duidelijk financieel, in het financieel management niet goed. En het tweede signaal is, in feite houdt de jaarresultaten gewoon in één oogopslag met elkaar vergelijkbaar. Wat er nu gebeurt is in feite dat je altijd een correctie moet toepassen, omdat er kosten in rekening zijn, kosten in feite te vroeg zijn geboekt. En dat zou je weer moeten corrigeren om de jaarresultaten in feite weer met elkaar te corrigeren. Vandaar, dat is eigenlijk de strekking van het amendement. En ik stel voor, voorzitter, gezien de tijd ook, om dan maar gewoon het amendement even voor te lezen. Want als je dat dan in een andere taal doet, dan krijgt het gelijk een hele andere dimensie. Het betreft het raadsvoorstel 2014-102, eindejaarswijziging. Het onderwerp wijziging van 2.2 van het raadsbesluit 2014-102. De Raad van de Gemeente Gieselanden in de vergadering B1, DD 11 december 2014, overwegende dat het wenselijk is op het moment van ontstaan van toekomstige meerdere jaren overschrijdende uitgaven een voorziening te treffen, dat voorgesteld wordt om een voorziening van 518.000 100 euro te treffen voor de wachtgeldverplichting jegens mevrouw E. Boot ten laste van het voorlopig jaarresultaat 2014, stelt vast dat uit het antwoord op schriftelijke vragen blijkt dat elke dekking gebruikt kan worden om de wachtgeldvoorziening te treffen. Het raadsvoorstel tot gevolg heeft dat de wachtgeldverplichtingen welke betrekking hebben op 2015 en volgende jaren ineens en totaal ten laste van het voorlopig jaarresultaat 2014 worden gebracht. Concludeert dat het wenselijk is dat dit ten laste van een boekjaar de werkelijke op dat betreffende boekjaar betrekking hebbende kosten worden geboekt en dat derhalve de dekking voor de wachtgeldvoorziening van 518.100 euro uit de vrije algemene reserve ervoor dient te worden gevonden. Besluit. Het raadsvoorstel 2014-102 bij punt 2 als volgt aan te passen. Vervallen. Het resultaat als 8800 euro nadelen voor 394.750 euro toe te voegen aan de vrije algemene reserve en voor 403.550 euro te laste te brengen van het voorlopige jaarresultaat 2014. Te wijzigen in Het resultaat van 8800 euro nadelen voor 123.250 euro te last te brengen van het vrije algemene reserve en voor euro 114.550 toe te voegen aan het voorlopige jaarresultaat 2014. De toezegging heb ik al gegeven, staat dus niet bij het amendement. Al dus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Gieselanden van 11 december 2014. Dat was het amendement. Dank u wel.
Dank u wel. Ik stel voor dat we eerst naar wethouder Akkerman gaan en dan de tweede termijn reacties van de andere partijen. Wethouder Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Een paar misverstanden. Nou, laat ik eerst even proberen te schetsen wat het onderwerp wat de heer Schalk aandraagt, hoe dat nou echt zit. Dit gaat niet over een geldsom die mevrouw Boot gaat ontvangen. U kent de ontslagaanvraag en vervolgens hebben wij met boekhoudregels te maken en die schrijven ons voor dat wij alle kosten die daarmee gemoeid zouden kunnen zijn, in één keer in een voorziening stoppen ten laste van 2014. Daar hebben wij geen keuze in. En alle mogelijke kosten, dat zijn simpelweg de wachtgeldregeling waar ze recht op zou hebben, zolang zij geen werk gevonden heeft. Dus theoretisch is dat, nou ja, zolang haar rechten blijven lopen. En als je dat bij elkaar optelt, dan kom je simpelweg op dit bedrag uit. Dat krijgt zij niet. Dat krijgt zij pas maandelijks bij elkaar opgeteld, als zij nooit meer werk zou kunnen gaan, zou gaan krijgen. Dat is waar het hier om gaat. Dat zijn de regels die daarbij gelden. Dan heb je vervolgens nog wel de dekkingsvraag. Het is per definitie ten laste van 2014. En je zou dat uit de VAR kunnen halen. Wij hebben geredeneerd. Juist omdat het ten laste van 2014 moet, doen we het conform de afspraak die wij met u gemaakt hebben destijds. Ten laste van het voorlopig jaarresultaat. Dat betekent dat er straks een jaarrekening komt. En dan vindt u deze ook weer terug. Dan krijgt u ook een voorstel. Want dan gaat u besluiten wat u doet met het totale jaarrekeningresultaat. Naar de VAR, naar een andere reserve of wat dan ook maar. U kunt dit nu uit de VAR halen, maar er zal duidelijk zijn dat het jaarresultaat straks dat nog te besteden is, precies evenveel groter is en dan komt het weer op dezelfde plek uit. Er is nog een ander misverstand. Namelijk de eindejaarswijziging heeft niet het doel om een overzicht te geven van het jaarrekeningverloop, het exploitatieverloop door het jaar heen. Dat krijgt u op een aantal momenten, namelijk bij de begroting, bij de jaarrekening en bij de tussenrapportages. De eindejaarswijziging is bedoeld om een aantal besluiten te nemen die nog voor 1 januari genomen moeten worden. Ook daar heb je met voorschriften te maken. Daar is deze eindejaarswijziging voor, dus niet voor het overzicht van een exploitatieverloop. We hebben daar wel iets van laten zien, maar daaruit kunt u niet het gehele verloop aflezen. Dat zien we straks ten volle overigens bij de jaarrekening.
Dank u wel. Ik kijk even naar de tweede termijn over dit onderwerp. Iemand behoeft er daar iets aan toe te voegen of te vragen? De heer Schalk.
Het antwoord vind ik onbevredigend van de wethouder, want hij doet voor dat er een aantal misverstanden er zijn. Die zijn er eigenlijk niet. Wat betreft het stellen of het treffen van een wachtgeldvoorziening voor een bepaald bedrag, dat is mij ook duidelijke feiten. Gewoon dat het dus een bedrag is wat je inschat wat het eventueel maximaal zou kunnen gaan kosten. En niet wat inderdaad mevrouw Boot gaat ontvangen. Als ze een andere baan krijgt, dan is het klaar en dan valt er een stuk wachtgeld vrij. Dat is ook begrijpelijk. Dat is geen misverstand. Dat wil ik ook hier inderdaad gewoon niet uitdrukken in het amendement. Het gaat erom dat we in feite op dit moment een voorziening treffen voor een toekomstige schuld. Die inderdaad in de jaren 2015 en 2000 verder ligt. Mogelijke schuld. Dat ben ik met u eens. Hè, want het staat nog eens vast. Maar de accountant geeft inderdaad terecht aan van je moet uitgaan van het uiterste scenario. Dus die 518.000 euro, hoe die ook berekend zou zijn. Dus dat is geen misverstand. Het gaat bij deze abonnement niets anders dan dat we in feite gewoon zeggen van het jaarresultaat 2014, daar moet alleen de kosten op drukken die in feite gewoon betrekking hebben op dat jaar 2014. En niet in feite gewoon de kosten die dan eventueel in 2015 en 2016 komen. Want dan zeg je van, dat ga ik dekken door een reserve die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Dat is de vrije algemene reserve. Zo is het meestal in feite gewoon ook een financieel technisch verhaal. Het heeft niks met politiek te maken, het heeft te maken met een financieel technisch verhaal. Hoe je op een gegeven moment kijkt tegen de samenstelling van een jaarrekening en het boeken van posten.
Voorzitter, mag ik een voorstel doen?
Dat mag.
Dit wordt een heel boekhoudkundige discussie. En ik heb van de wethouder heel helder begrepen, we moeten dit doen. Punt. Daar is een wettelijke verplichting toe. Je kunt nog eindeloos discussiëren of dat het in een jaar moet of niet. De CDA-fractie die wil die discussie niet jaarlijks terug horen komen. We willen daar nu een klap op geven. En dan hopen we dat we ooit nog eens een voorstel van het college zien in een beheerapp. Waarin een meevaller gemeld kan worden, omdat er geld is vrijgevallen ten gunste van. Dat hopen we van harte. En niet voor het geld, maar wel omdat we daaruit af kunnen lezen dat mevrouw Boot een nieuwe uitdaging is aangegaan waar ze de geluk en de zaligheid in kan vinden. Dat gunnen we ze van harte. Dus wat ons betreft gaan we hier niet al te veel woorden aan wijden. We geven er een klap op en daarmee is het voorstel wat ons betreft afgedaan. En dan kunnen wij, want inmiddels is het 12 uur geweest, meneer Schalk ook van harte toezingen. Dank u wel.
Goed. Ik wilde inderdaad langzaamaan naar de besluitvorming toe. Wethouder Akkerman, geen behoefte volgens mij? Ja, nu moet ik niet zo heel lang nadenken, want dan ga ik door hoor.
Als u zou spreken over de dekking, daar zou je van allerlei discussies over kunnen voeren, meneer Schalk. Maar u heeft het opnieuw over het halen uit de reserves in de betreffende jaren. En dat is nou net wat niet kan. Het is echt voorgeschreven om een voorziening te maken in één keer ten laste van dit jaar. Het kan niet anders.
Goed, ik maak uit de verbale en non-verbale reacties op dat u naar besluitvorming toe wilt. Dat gaan we dan doen. Eerst aan de orde is het amendement, zoals ingediend door de heer Schalk. Wie is voor het amendement? Ik denk, we krijgen een hele unieke situatie, maar...
Voor je dat weet, heb je de koe gekocht, hè?
Ja. Ik constateer dat alleen de fractie van de ChristenUnie voor het amendement is. Daarmee is het amendement verworpen. Is aan de orde de stemming over het eindejaarswijziging zelf. Mag ik concluderen dat u daar allen mee instemt? Dat is het geval. Dat brengt ons bij de sluiting. We hebben een lange avond gehad met z'n allen. We zijn om 19:30 begonnen, dus dat is 4,5 uur. Ik zeg er wel bij, dat mag ook wel, want we hadden een behoorlijk aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Zowel als het gaat om de personele bezetting, als het gaat om de inhoud. Dus in dat opzicht was het ook een goede vergadering, denk ik. Dit was ook de laatste vergadering van dit jaar. Ik wens u allen rustige en fijne kerstdagen en oud en nieuw toe. Ik hoop dat u de rust en de tijd zult vinden om even wat momenten met uw familie en uw naasten te delen waar u de afgelopen tijd niet aan toegekomen bent, waar u in ieder geval vanavond wat weinig aan toegekomen bent. Dus u heeft de komende weken de tijd om dat allemaal weer een beetje goed te maken. Ik wens u allemaal fijne dagen. Niet nadat ik nog u allen uit heb genodigd voor de nieuwjaarsontmoeting op 7 januari in Giessen Oudekerk. Ik hoop u daar allemaal weer te zien. En dan sluit ik de vergadering en dan kunnen we dan allemaal de heer Schalk met zijn verjaardag feliciteren. De vergadering is gesloten.